Heel goed. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. De beeldvorming vaststellen, zienswijze nota, omgevingsvisie. En toen ik... Ja, natuurlijk. Toen ik deze vergadering aan het voorbereiden was, toen dacht ik, we gaan het eigenlijk de hele avond hebben over chocola. En dat is namelijk, welke chocola heeft het college gemaakt van die 93 zienswijzen die zijn ingediend? En of zij, het college, of het college dat goed voorstelt te verwerken in de voorliggende concept omgevingsvisie. En ik wil ook de leden van de commissie oproepen om vanavond in het achterhoofd te houden dat we het daarover hebben. Hoe heeft het college de ingediende zienswijze verwerkt? En natuurlijk is dat heel breed, want ik snap dat als u een bepaald punt vindt, dat u een bepaalde zienswijze belangrijker vindt. Dus ik ga daar niet heel erg strikt op zitten, dat is inhoudelijk ook te lastig. Maar de intentie is wel deze vergadering vanavond af te ronden, zoals altijd. Dus als u mij wilt helpen door kort en bondig te zijn en ook zelf af en toe eens te kijken naar welk besluit er nu precies voor ligt, dan gaan we gewoon proberen om voor middernacht vanavond dit af te ronden, maar natuurlijk nooit ten koste van de kwaliteit. Mevrouw Kalk.
Dank u wel, voorzitter. Beslispunt 2 van het raadsvoorstel luidt letterlijk de zienswijzenota vast te stellen, inclusief bijlage D, dat zijn de concretiseren van de doelen en het toetsingskader, uitwerking van de ruimtelijke kwaliteit en de aanzet voor de gebiedsagenda's. Dat is veel meer dan alleen het vaststellen van de zienswijzenota. En die ruimte willen we ook graag nemen, lijkt mij, om het daarover te kunnen hebben.
Vanzelfsprekend, alles wat in het raadsbesluit staat, gaan we het vanavond over hebben. Maar het zou helpen als we niet op ieder punt uitweiden over hoe belangrijk mijn partij dit wel niet vindt. Als we daar kort in zijn, dan kunnen we misschien het halen vanavond. Zonder dat we de hele omgeving opnieuw noemen. Ik ben het helemaal met u eens wat daar staat, daar hebben we het vanavond over. Ja, zeker weten. Ja. Even kijken, wij beginnen met insprekers. Daar hebben wij 11 mensen. Die hebben de moeite genomen om hier naartoe te komen. Waarvoor dank. Want u heeft volgens mij ook allemaal al een zienswijze ingediend. Dus u bent zeer betrokken bij het reilen en zeilen in de gemeente. Dat vind ik leuk. Ik zou graag aan mevrouw Ammerlaan, meneer Oostra en mevrouw Koster willen vragen om vooraan te komen zitten als dat lukt. Ik moet even kijken, is meneer Gildemacher al aanwezig? Nog niet. Zullen we dan even wachten? Dan gaan we even door naar meneer Olde, want die is er al wel. Met uw goedvinden, meneer Olde, komt u dan eerst. Dan kan mevrouw Koster en meneer Gildemacher, die nog even in het verkeer vastzit, zometeen. De procedure is hetzelfde als zojuist. Per inspreker 5 minuten. En dan de commissie die daar vragen aan kan stellen. En als ik het goed zeg, mevrouw Drent, dan is het in dit geval wel toegestaan dat ook de wethouder daar uiteindelijk in betrokken wordt, hè?
Nee.
Oh, ook niet. Oké. Ik ga dat nog eens even bestuderen zometeen. Ja. We doen het in blokjes van 3 om het overzichtelijk te houden, maar toch praktisch. Dus we alle 3 de insprekers 5 minuten. En daarna, dus u noteert uw vragen als commissie en die doen we daarna 1 op 1. En wel natuurlijk via de voorzitter als het kan, dat is wel zo chic. Maar dan gaan we daarna door naar de volgende 3 en dan de laatste. Dus ik ga beginnen met mevrouw Ammerlaan. Aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Geachte commissievergadering RO en projecten. Mijn naam is Lieslore Ammerlaan. Ik ben initiatiefnemster van het platform elektromagnetische velden. En hierin zijn ook de bewoners van de omliggende gemeenten in verenigd. Dus daar hebben we het over Hilversum, Gooise Meren, Weidemeren, Weesp en nog een aantal andere huizen, Blaricum, et cetera. Voor de goede orde, ik geef even aan dat ik een achtergrond heb in de IT-consulting en de digitale transformatie op zich om relevant om te weten over dit thema. Maar ik sta hier als betrokken burger, daar waar het gaat om onze gezonde fysieke en digitale leefomgeving. Want ik zie al geruime tijd dat er een enorme discrepantie aan het ontstaan is in wat wij denken dat een gezonde leefomgeving is en wat wij werkelijk aan het creëren zijn. Maar laat ik beginnen met een korte vraag. Wat weet u, hier zittend, van elektromagnetische velden en straling? Veel van u zullen wellicht denken aan wat hoogspanningslijnen onder en boven de grond veroorzaken, en dat is inderdaad correct. Maar dat zijn laagfrequente stralingsvelden. En hierbij hebben we inmiddels allemaal denk ik wel zoiets van, daar wonen we liever niet onder of boven, toch? Maar er zijn ook hoogfrequente stralingsvelden. En dan gaat het over de radiofrequente elektromagnetische straling veroorzaakt door onze wireless communicatie en zendmastennetwerken. Welke we gebruiken om dagelijks datapakketjes door de lucht te verzenden. En hoewel we met die frequenties die we daarvoor gebruiken ons inmiddels al in het microwave spectrum bevinden, horen we echter niets over de gevaren die dergelijke straling die daarmee gepaard gaat en de risico's die zij veroorzaakt. Want hoewel honderden wetenschappers wereldwijd al afgelopen jaren opriepen tot het op stop zetten van de uitrol en de ingebruikname van nieuwe en hogere frequentiebanden binnen dit spectrum en het voorzorgsprincipe toe te passen, gaat de uitrol ervan gewoon door. Dit terwijl er inmiddels voldoende aannemelijk bewijs bestaat bij de huidige frequenties en blootstelling die wij ondergaan al schadelijke biologische effecten teweeg kunnen worden gebracht, zowel op mens als natuur. En in het bijgevoegde adviesstuk dat ik u via de Griffie heb doen toekomen, gaan wij nader in op de urgentie om deze radiofrequente straling veroorzaakt door zendmasten en wifi-routers ook serieus te gaan nemen. Wij beschrijven specifiek voor omgevingsvisies 4 gebieden van negatieve impact die de toenemende digitalisering met zich meebrengt. Die van de fysieke en de mentale gezondheid van mensen, de schade die het aan de natuur en daaronder ook de biodiversiteit toebrengt, de duurzaamheid en de privacy aspecten. En het gaat niet alleen om de mogelijke innovaties als zelfrijdende auto's of drones, maar het gaat om de digitalisering van alles wat in het publieke domein zich bevindt, waarvan we denken dat het smarter moet. Van camera's straks ingebouwd in nieuwe lantaarnpalen voor het monitoren van mobiliteit en de zogeheten veiligheid, tot gebouwen en publieke buitenruimtes nog smarter maken, bijvoorbeeld voor energie- of CO2-reducties. Maar u moet zich ook realiseren, denk even aan de enorme markt voor slimme devices die de verduurzaming van onze woningen met zich mee gaat brengen, de zogenaamde domotica-markt. Hierin zagen we al een verdubbeling ten opzichte van 2020. En al deze devices die zenden ook straling uit als zij gaan ontvangen en zenden. Even voor uw begrip. U begrijpt geen woord over de mogelijke schadelijke kant hiervan, want bewustwording op minder dataverbruik is uiteraard geen verdienmodel. De consequentie, meer en meer dataverbruik is inherent aan hogere frequentiebanden. Dit is weer inherent aan een korter bereik en dus dat betekent dat de komende jaren nog meer antennes en small cells in het publieke domein nodig zijn. En hierdoor worden wij de komende jaren dus aan nog meer en hogere straling dan nu al het geval is blootgesteld. U, ik, iedereen die hier zit. Er is niemand die hieraan ontsnapt. Maar daar houdt toch wel iemand toezicht op dat het veilig is, zou je denken. Nou, ik kan u verzekeren, de telecomindustrie en de telecomproviders doen hier echt nul onderzoek naar. En ze geven dit zelf ook toe. Zij gebruiken onze overheid, EZK en de daaruit voortvloeiende instellingen om zich te kunnen blijven baseren op de normen opgesteld in 1998. De ICNIRP-blootstellingsrichtlijn. En zoals het woord al zegt, het is een blootstellingsrichtlijn en geen veiligheidspredicaat. En des te ondanks dat deze richtlijn nog steeds leidend is en gehanteerd wordt door onze overheid de hoogste limiet, 10 miljoen microwatt. Maar dat is een politieke keuze, want zelfs in landen als China en Rusland is die limiet 100 keer lager. En dat is echt heel zorgelijk, want er zijn inmiddels legio onderzoeken die aantonen dat met name onze kinderen hierdoor onevenredig getroffen worden vanwege het feit dat jonge kinderen en adolescenten nog veel meer en sneller straling in hun hersenen absorberen dan volwassenen. En dat de blootstellingsrichtlijn aan deze straling die op continue basis aanwezig is al bij een fractie van de door de overheid geaccepteerde limiet het aantal hersencellen in het geheugen en leercentrum van het brein van kinderen laat afnemen.
Mevrouw Abeland, ik moet u vragen om af te ronden.
Ik rond even af met een oproep. Tot slot, in de omgevingsvisie is ook wettelijk opgenomen dat gemeenten voorzorgsbeleid kunnen nemen. En ik maak mij grote zorgen dat de huidige discrepantie in kennis, waardoor een veilig antennebeleid ontbreekt, momenteel in ieder geval in de wijk Annahoeve al 349 kinderen in de leeftijd tussen 1 en 13 jaar, die naar het Integraal Kindercentrum Villa Vrolijk naar school gaan, het risico gaan lopen om over 5 tot 10 jaar de rekening te zullen gaan betalen met hun gezondheid en toekomstige leefkwaliteit. Dit omdat de gemeente geen rekening houdt met de reeds al bestaande onderzoeken en onlangs een vergunning heeft verleend aan Vodafone om een 39 meter hoge mast binnen 200 meter te plaatsen. En dit is wat ik bedoel met het gat wat gecreëerd wordt tussen wat u wenst en wat u krijgt. Dus in mijn voorstel heb ik nog een aantal dingen voorgenomen. En die wil ik graag dat, ik hoop dat u echt daar naar zult kijken en dit serieus zult nemen. Dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel. We gaan door naar meneer Oostra, aangaande zienswijze 74 voor uw administratie. Meneer Oostra.
Dank u wel. Geachte commissie, mijn naam is Mark Oostra. Ik ben zelfstandig veranderbegeleider hier in Hilversum. Bij het lezen van de nota van zienswijze had ik een bevreemdende gewaarwording. Ik las op meerdere plaatsen uitdrukkelijke instemming met mijn zienswijze, inderdaad nummer 74. Tegelijkertijd zag ik dat het college daaruit conclusies trok die diametraal tegenovergesteld zijn aan de bedoeling van wat ik schreef. Dat is saillant, want bedoeling is het sleutelwoord in wat ik betoogde, namelijk het volgende. We kunnen ons met betrekking tot de omgevingsvisie eindeloos blind staren. Pardon. Op de expliciete en op het oog vaak tegenstrijdige belangen en wensen waarvoor verschillende groepen nu terecht de aandacht vragen. Maar als ervaren politici weet u waar dat op uitdraait. Allereerst zal het schip van de omgevingsvisie dan droogvallen op de zandbank van streefwaarden en kengetallen waarvan alleen specialisten een beetje de betekenis snappen. De betekenis in het laboratorium wel te verstaan, niet die op de Gijsbrecht. Zodat je als belanghebbende burger alleen maar kunt denken, als ik van dit cijfertje blij moet worden, waarom is het dan niet 10 keer zo hoog? En u weet ook waar dat op uitdraait. Overal waar kengetallen verschillende kanten uitwijzen, ontstaat heibel en zal onze enige hoop dan nog de futloze, grillige wind van het compromis zijn, waarvan niemand blij wordt. Het schip gaat dan een beetje de ene kant op, maar ook een beetje de andere kant op en netto liggen we dus stil. Dan heeft de gemeente straks heel veel werk verzet, maar haar geloofwaardigheid bij de burgers verloren, omdat er uiteindelijk niets wezenlijks veranderd zal zijn. Helaas is dat de bekende hopeloze weg waarop het college met de nota en tot mijn ontzetting dus in het bijzonder met mijn zienswijze in de hand nu voorsorteert. Het toetsingskader vertrouwt volledig op bloed- en betekenisloze streefwaarden, kengetallen en richtlijnen. En dat terwijl er een in alle opzichten superieur alternatief is. Ik geef een voorbeeld. Het college stelt voor wat betreft de luchtkwaliteit, dat deze aan wettelijke normen moet voldoen. Dat zal in de praktijk neerkomen op een hele reeks kengetallen die allemaal gemonitord zullen moeten worden, die allemaal elk moment van hogerhand aangepast kunnen worden en die allemaal tot discussie kunnen leiden als er in bepaalde gevallen andere belangen in het geding komen, bijvoorbeeld mobiliteit. En daardoor zal het dus leiden tot compromissen, gedoogsituaties en andere onbevredigende uitkomsten. Hier een beetje meer, daar een beetje minder, draaien aan kleine kraantjes en gelukkig jongens, we voldoen weer aan de wet, althans op papier. Geslaagd voor de toets, maar het doel gemist. Want ik durf te wedden dat het college niet één burger kan vinden die blij wordt van het criterium de luchtkwaliteit voldoet aan de wet. Of die daarvan vertrouwen krijgt in de gemeente. Of er de indruk van krijgt dat de gemeente met de omgevingsvisie echt iets wil bereiken. Laat staan dat deze burger zich uitgenodigd voelt om mee te denken en te werken aan luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld wanneer die in zijn of haar straat dreigt te botsen met mobiliteit. Maar wat nu als we de burger zouden vragen, wat zou jou wel vertrouwen in de gemeente geven als het over luchtkwaliteit gaat? Wanneer geloof je wel dat ze echt iets wil bereiken? Wat moet er dan over luchtkwaliteit in de omgevingsvisie staan? Ik heb geen burger geïnterviewd, maar het zou me niets verbazen als het uiteindelijke antwoord zoiets is als dit. Ik zou willen dat de omgevingsvisie bepaalt dat ik me in Hilversum net zo min zorgen hoef te maken over de lucht die ik inadem als op de Blaricumse hei. Dat is een heel ander soort criterium. Dat is een output criterium. Het is niet kwantitatief, maar het is padconcreet en dus evengoed uitstekend verifieerbaar en toetsbaar. Het is bovendien ontegenzeggelijk zinvol, waar we bij inputcriteria zoals kengetallen altijd de vraag houden waarom de burger er blij van zou moeten worden, is het hier klip en klaar. En tegelijkertijd geeft het ruimte. Je kunt als gemeente op verschillende plekken heel verschillende voorzieningen treffen tot maatwerk toe en daarmee steeds aan ditzelfde criterium voldoen. Waar er spanning is met andere belangen, ben je niet veroordeeld tot compromissen waarbij iedereen verliest, maar kun je creatieve oplossingen vinden waarbij iedereen wint. Dan ben je niet aan kraantjes aan het draaien, maar leidingen aan het omleggen. En tenslotte, dat hoef je dan niet in je eentje te doen, want dit soort criteria ademt ambitie. Als je zelf als gemeente zulke criteria durft opleggen, dan vind je iedere burger naast je in plaats van tegenover je. Mijn dringende advies aan de raadscommissie is het college te vragen de inputcriteria in het toetsingskader te veranderen in outputcriteria. Ik heb voor alle doelen van de omgevingsvisie een tentatieve voorzet ingediend. En aan het college, ik heb de wijsheid niet in pacht en ik heb het sturen op output-criteria zeker niet zelf bedacht. Maar ik heb er wel veel ervaring mee in bedrijfsleven en overheid en ik sta tot uw beschikking.
Dank u wel, meneer Ooster. Dan gaan we naar meneer Olde. Ga gewoon.
Dank u, voorzitter. Geachte commissieleden, college, ambtenaren en andere aanwezigen. In het voorjaar van 2021 werd ik gevraagd om zitting te nemen in de klankbordgroep voor de omgevingsvisie. Daar ging al een jarenlang traject aan vooraf. Ik moet eerlijk zeggen, het hele proces heeft mij moedeloos gemaakt. Na lang twijfelen heb ik me alsnog maar weer aangemeld om vandaag in te spreken. Op dat moment in het hoofd alleen maar een reflectie te geven op het proces. Maar bij het schrijven van mijn bijdrage bleek het uiteindelijk toch over de inhoud te gaan. We zitten in een hele grote transitie. En met deze omgevingsvisie hebben we als samenleving de kans om op te schrijven hoe we hopen dat het in 2040 er in Hilversum uitziet. En hoe we dat gaan bereiken. Ik zie in de reactienota die vandaag voor ligt verbeterpunten. Maar ik wil jullie oproepen. En daarbij hoop ik dat er meer insprekers zijn zoals meneer Oostra net. Die daar praktische tips voor geven. Maar het moet echt concreter en ambitieuzer. Hilversum koesteren is de slogan van dit college. Maar dat doe je niet door uit te stellen en het over de periode heen te tillen. Leg vast waar deze visie toe moet gaan leiden en hoe we de visie gaan realiseren. En hoe we de bedreigingen die er zijn het hoofd gaan bieden. Sla piketpaaltjes en stel doelen en wees concreet. Maar mijn grootste teleurstelling zit in hoofdstuk 5. Het gaat om de noodzaak om de verhoudingen tussen inwoners onderling en tussen de overheid en inwoners te veranderen. In hoofdstuk 5 van de omgevingsvisie wordt in de voorliggende nota een aankondiging van een startnotitie participatiebeleid in 2024 aangekondigd. Voor de helderheid, dat is een vooruitgang. Echter, ten eerste had de Raad in mijn ogen deze startnotitie onderdeel van de omgevingsvisie moeten maken. We praten al 2 jaar en in werkelijkheid al veel langer hierover. Maar ten tweede en veel belangrijker, de visie zou veel verder moeten gaan dan invulling geven aan participatiebeleid. In mijn ogen vraagt invulling van hoofdstuk 5 om beleid waarmee je als samenleving op een nieuwe manier invulling gaat geven aan de vraag van hoe vormen we een gemeenschap? Hoe leven we hier samen? En dat vraagt meer dan alleen participatiebeleid. Opnemen van een uitgekristalliseerd samenlevingsbeleid of participatiebeleid nog dit jaar lijkt me voor de omgevingsvisie helaas een gepasseerd station. Maar benoem alsjeblieft alsnog in deze omgevingsvisie, middels de mogelijkheden die jullie hebben, dat het verder gaat dan alleen participatie van de bewoners. Jullie zijn de vertegenwoordigers van de inwoners. De omgevingsvisie moet jullie document zijn. Jullie visie op de omgeving. En daarvoor kunnen jullie leunen op velen in de samenleving die bereid zijn daaraan bij te dragen. Alsjeblieft, leg in de omgevingsvisie vast hoe jullie die verhouding tussen de inwoners en de omgeving zien. En leg vast hoe we daar gaan komen. Want het gaat niet vanzelf gebeuren.
Dank u wel, meneer Olde. Dan is het nu aan de commissie om vragen te stellen aan mevrouw Ammelaan, meneer Oostra of meneer Olde. Ik zal even kijken. We beginnen bij meneer Dokter. We doen het net als net. Hè? Meneer Dokter stelt de vraag. Ik geef u het woord. U beantwoordt de vraag en zo gaan we één voor één de commissieleden af. Meneer Dokter, Democraat Hilversum.
Dank u, voorzitter. Een vraag naar aanleiding van het het verhaal van mevrouw Ammerlaan, een bijzonder aspect dat we eigenlijk niet zo heel vaak tegenkomen op deze plek. De gevaren heeft ze denk ik goed geschetst. Ik wilde vragen welke oplossingsrichtingen, stel dat dat binnen de competentie van de gemeenteraad van Hilversum zou liggen, welke oplossingsrichtingen ziet u?
Mevrouw Ammerlaan.
Ja, dank u wel voor deze vraag. Wij zijn ook op dit moment al bezig. Als bewonersplatform zijn we landelijk ook actief. En we zijn ook met andere raadsleden in andere gemeenten al bezig om gemeentes te helpen om een nieuw antennebeleid te vormen waarin dus rekening wordt gehouden met een aantal voorzorgsprincipes die we kunnen doen om, en dat zijn dus aanbevelingen waarin je in je antennebeleid eigenlijk heel überhaupt antennebeleid hebt allereerst en twee, waarin je zeg maar ook de mogelijkheden tussen vergunningsplichtige en ook niet vergunningsplichtige antennes zeg maar goed kan benoemen en daar kan je met allerlei facetten rekening houden. Kijk, de telecomwet heeft best wel al veel dwingende maatregelen opgelegd. En zeker als een gemeente geen antennebeleid heeft, dan is die eigenlijk speelbal daarvan. En wat wij eigenlijk willen is dat gemeentes de regie terug gaan pakken naar zichzelf. En daar kunnen wij mee helpen. Dus een aantal van die raadsleden zijn al de koppen aan het bij elkaar aan het steken om te komen tot zo'n nieuw beleid. En dat is één van de facetten. Maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. En alle aanbevelingen staat in het visiedocument wat ik ook aan u heb doen toekomen. Wat we specifiek schreven voor gemeentes ten aanzien van de omgevingsvisie. Dus ja... Ik urgent om dat te gaan lezen en dan kunt u mij altijd bereiken voor andere vragen.
Goed dat u nog even naar de stukken verwijst inderdaad. Meneer Vonk van de SP.
Ja, dank u wel voorzitter. Vraag aan de heer Oostra. Uw zienswijze zoomt al rond hier. Ik hoorde Oostra, ja nummer 74 moet je lezen. Dat is een compliment naar u. Ik vond het een heel interessant idee wat u heeft, maar... Als je dus geen kerngetallen opnoemt, hè, geen streefwaarden, echt concreet, maar je zegt bijvoorbeeld uw voorbeeld, het moet hier ruiken naar de hei, krijg je dan juist niet veel meer discussie, want iedereen denkt daar anders over. Hoe kunt u dat nog eens iets meer toelichten?
Ja, goed,
meneer Oostra.
Ja, even voor dat voorbeeld. Ik zeg niet dat er geen kerngetallen ergens een rol moeten spelen. Ik zeg alleen het criterium moet niet het kerngetal worden. En het gaat niet over dat het naar de hei moet ruiken, maar dat de Hilversummer het vertrouwen moet hebben dat de lucht die hij in Hilversum inademt niet bedreigender voor hem is dan wat hij op de hei inademt.
Helder antwoord, dank u wel. Ik kijk nog even de commissie rond verder. Mevrouw Kalk van de PvdA.
Ik zat niet zo goed op te letten, excuus. Meneer Oostra, dit is een interessante gedachte, want u zegt eigenlijk je moet meer met inputcriteria werken.
Output
in plaats van input, neem ik kwalijk. Dus, als u dat vertaalt op waar meneer Olde het over heeft, het participatieverhaal, hoe ziet u dat? Kunt u me daar een beeld van schetsen?
Meneer Oostra.
Nee, niet zo eventjes uit de losse pols. Ik denk wel dat we dan dichter komen bij de beleving van mensen. Hebben ze het idee dat het over hen gaat en worden ze van daaruit actief? Maar ik ga me niet wagen om dat uit de losse pols te doen. Dit is werk. En de gremia in overheid en bedrijfsleven die ik hierin adviseer, die steken daar ook werk in. Maar er komt wat uit. Als u er meer over wilt lezen, ik heb wat dingen ingediend waar wat voorbeelddingen bij staan. En het boek waar dat aan ontleent is ook zeer de moeite waard.
Dank u wel voor de beantwoording. Meneer de Jong, CDA.
Voorzitter, dank. We zien dat criteria, KPI's, indicatoren die je met elkaar afspreekt of vastlegt, landelijk nog wel eens tot rechtszaken of tot andere dingen leidt. Is het zo dat op het moment dat... U zegt van, is uw verwachting dat op het moment dat je outputcriteria gaat doen, dat je dat dan minder krijgt of krijg je dat altijd wel?
Meneer Oostra.
Ik weet weinig van hoe dat precies tussen de gemeentelijke en de landelijke politiek gaat. Het wettelijke kader waarop rechtszaken gevoerd kunnen worden, lijkt me een heel minimaal kader. Dus vaak, en dat is ook duidelijk de oproep die ik ook bij de heer Olde beluister, verwacht je van bijvoorbeeld een gemeente dat ze ambitieuzer is dan dat. En de omgevingsvisie heeft denk ik de bedoeling om zaken te veranderen. Dus ik weet niet of dat uw vraag beantwoordt. Maar als je natuurlijk ambitieus bent dan, en je bent creatief in de formulering van je criteria. Je gaat kijken naar wat beweegt mensen echt. Dan zit je niet zo snel in een wel eens niet eens. In de praktijk blijken dan dingen die op het eerste oog botsen met elkaar wel degelijk compatibel te zijn met elkaar. Daar zit de win-win mogelijkheid.
Dank u wel, meneer de Jong. Hebt u nog een vervolgvraag?
Mijn vraag was eigenlijk wel anders ingesteld. Het ging meer van op het moment dat je de doelstellingen formuleert in een ambitie, ze opschrijft, kan je eraan gehouden worden.
Ja, zeker. Dat moet je ook willen, denk ik.
En de vraag is, nou ja, landelijk zie je dat dat wel eens tot nodige rechtszaken van burger tot overheid doet. En de vraag was, op moment, denkt u dat op het moment dat je output criteria formuleert, dat je een veel meer gedragen geheel krijgt en veel minder van dit soort strubbelingen met de overheid?
Als u hetzelfde doet, meneer Oostra. Ja, zeker. Antwoord is ja.
Dank u wel. Meneer Van Waarden, GroenLinks.
Ja, het is een mooi setje zo met z'n drie, want ik zit ook in de output. Maar mijn vraag is voor mevrouw Ammerlaan. Welke output zou u willen formuleren met betrekking tot die stralingsbronnen en antennes? Ik zat namelijk ook te denken, we hadden het net over een teveel aan benzinestations die je niet wil en in de toekomst zeker niet. Als ik u zo hoor, wil je voor mensen en dieren straks ook veel minder stralingsbronnen, veel minder dataverkeer...
Zonder al te veel in de techniek te duiken van hoeveel wat dat allemaal
niet
zijn.
Helemaal ik kan natuurlijk heel technisch worden, dat zal ik niet doen. Maar wat belangrijk is dat je bewust omgaat met waar je die antennes wil hebben en niet. Want dat we ze zullen hebben, dat is een feit. Dat ontken ik ook niet. Dus het gaat mij over veilige communicatie. We hebben recent bijvoorbeeld ook onderzoeken zijn er geweest in de Verenigde Staten die dus eigenlijk min of meer hebben nagedaan wat de Gezondheidsraad bij ons heeft gedaan in 2020. Daar ligt een heel rapport over dit onderwerp. Wat zij eigenlijk geconcludeerd hebben, zij hebben ook een aantal aanbevelingen gedaan, die kan ik ook toesturen. Maar nogmaals, het is ook mijn intentie, net als de heren hiernaast, om samen te werken met de gemeente om die output van wat je kan. Want ik heb een hele lijst, dus dat gaat iets te ver voor vanavond. Wat je allemaal zou kunnen doen om dit beter te maken, om dat ook te helpen doorvoeren. Dus ja, ik zou zeggen, stuurt u mij een mailtje. Heel graag ben ik u van dienst.
Dank u wel, heel pragmatisch. Meneer Van Waarden, als u niet de hele avond in beeld wil blijven, kunt u beter de microfoon uitzetten. Verder nog in de commissie? Anders gaan wij door naar de volgende insprekers. Nee? Dan dank ik u hartelijk. U krijgt straks nog na de beraadslaging de kans om nog een minuutje te reflecteren op wat u vanavond allemaal hebt waargenomen, meegemaakt. Of wat die is meer zijn. Volgens mij is meneer Gildemacher nog steeds niet aanwezig. Dat klopt. Dan met uw goedvinden, mevrouw Koster, sla ik u wederom even over in dit rondje. En gaat u naar het laatste rondje. Dus dan wilde ik verzoeken mevrouw Van Velzen, meneer De Jong, meneer Triebos en meneer Heuser vooraan plaats te nemen. U ook welkom, u was er natuurlijk al, maar toch. Ik wilde beginnen met mevrouw Van Velzen. U refereert aan zienswijze 58, als ik het goed heb. Aan u het woord.
Ja, dat is juist. Geachte commissieleden, mevrouw de wethouder. Ik ben Anja Van Velzen. Ik zit hier volgens mij alleen voor dit onderwerp houtstokoverlast. Want ik zit hier met meerdere mensen, maar ik neem aan dat ik de enige ben over de houtstok. En de reden waarom ik hier natuurlijk zit is omdat ik een zienswijze heb ingediend tegen de omgevingsvisie 2040 van Hilversum. Tot mijn vreugde heb ik gezien dat onder punt 48 daar aandacht aan besteed gaat worden in de conceptvisie. Maar ik vraag me af of dat voldoende is. Vandaar dat ik toch even nog het een en ander hier naar voren zou willen brengen. Ik zal het heel kort en bondig doen. Ik heb geconstateerd in het verleden of vorig jaar dat er eigenlijk niets geregeld was op dit punt. Houtstokoverlast, terwijl veel mensen in mijn omgeving en ik zelf ook in mijn buurt behoorlijk wat last heb van houtstok. Met name in de winter. Vorig jaar was het heel erg. Ik constateerde ook dat er geen stookalert was. De gemeente Hilversum was niet aangesloten bij het Schone Luchtakkoord. Er was geen werkgroep. Eigenlijk dacht ik van, nou, er is niet veel, dus waar moet ik met mijn klacht terecht? En ik heb toen gebruik gemaakt om in te spreken bij de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid op 23 november vorig jaar. Daar heb ik eigenlijk ook geconstateerd dat het onderwerp niet erg leefde in die commissie. Meneer Heller die heeft mij wel wat vragen gesteld, maar wist eigenlijk te vertellen van ja, het komt misschien in de voorjaarsnota een keer aan de orde. Dus ja, ik was daar niet erg positief over. Dus ik heb een brandbrief gestuurd naar BMW en de Raad op 12 januari van dit jaar. Daar heb ik antwoord op gekregen dat men zich wel over dit onderwerp zal buigen en dat er wat aan voorlichting gedaan zal worden, et cetera. Naar aanleiding daarvan heb ik weer een brandbrief gestuurd, brandbrief 2, aan de burgemeester en de raad. En op basis daarvan ben ik uitgenodigd door wethouder Heller om een gesprek met hem daarover te voeren. Dat was op 2 juni, jongstleden, zeg ik even uit mijn hoofd. En daar was ook aanwezig een beleidsmedewerkster. Meneer Heller die heeft eigenlijk toegegeven dat hij nu ook inzag dat houtstook gezondheidsproblemen oplevert. Ik heb u overigens een lijst toegestuurd, die is achterhaald, maar ik wilde alleen even illustreren dat ik daar niet alleen in sta. Dat er heel veel organisaties zijn die die mening met mij delen. En dat zijn niet de minste het RIVM, TNO, Universiteit Utrecht, GGD, noem maar op. Er is al heel veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Dus Heller die zei van ja, ik begrijp het. Het is niet goed voor de gezondheid om heel veel te stoken. Zeker zoals het nu vorig jaar is gebeurd. En hij wist mij tot mijn grote vreugde te melden dat er al wel wat acties zijn ondernomen. Zo worden er flyers uitgedeeld. Er zijn posters gemaakt. Die kun je ophalen. Er is een werkgroep geïntroduceerd. Volgens mij kan je er ook zelfs financiële middelen voor krijgen, dus de gemeente kan meedoen. En men heeft zich aangemeld bij het Schone Luchtakkoord. Nou ja, in ieder geval positief nieuws voor mij. Maar waar ik hier eigenlijk voor zit is van ja, wat gaat de gemeente nu verder doen? Hè? Want het is natuurlijk mooi dat we ons aangemeld hebben als gemeente. Maar de gemeente heeft toch echt wel middelen om maatregelen te treffen. En een van die middelen is natuurlijk de omgevingsvisie, maar ook een omgevingsplan. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat de gemeente gaat doen. Want met name dat Schone Luchtakkoord, waarvoor Hilversum zich heeft aangemeld, biedt heel veel handvatten om toch als de weersomstandigheden heel slecht zijn en er is een stookalert, daar zijn we nu ook bij aangesloten, dat je wel degelijk kunt zeggen, ja, in bepaalde buurten wordt er zo gigantisch gestookt, dit is niet meer acceptabel. En tot nu toe is ook steeds de mening geweest dat de mensen in de buurt daar last van hebben. Maar ik heb hier een stuk voor me liggen over hoge concentraties ultrafijnstof in huiskamers met houtkachel. En ja, het is geen populair onderwerp, maar misschien onder u dat er ook mensen met houtkachel zijn. En het is gezellig, het is leuk. Je kunt het niet helemaal verbieden, maar het is niet goed voor de gezondheid. En een mevrouw Freurling van de Universiteit van Utrecht, die heeft de zaak onderzocht en die heeft ook met speciale meetapparatuur kunnen vaststellen dat die ultrafijnstof die vrijkomt bij het stoken met je eigen houtkachel 3 maal zoveel is als dat die houtkachel het niet aan is. Dus dat is niet niks.
Komt u wel tot een afronding?
Ja, ik ga afronden. Ik hoop echt dat de gemeente op basis van die omgevingsvisie, op basis van het omgevingsplan, beleid gaat maken, het gaat uitwerken. Ik heb ook al mijn diensten aangeboden, Prodeo. Ik ben zelf bedrijfsjurist, beleidsmedewerker geweest. Ik wil graag helpen, maar ik hoop dat Hilversum er iets aan gaat doen.
Dank u wel, mevrouw Van Velzen. Dan gaan we naar meneer De Jong. En u komt over zienswijze 40 praten voor de commissieleden.
Klopt inderdaad. Ja, goedenavond. Mijn naam is Benjamin de Jong. Ik ben bestuurslid bij de bewonersvereniging in het meest westelijke puntje van Hilversum, de Groene Meren. En ik kom inderdaad wat vertellen over zienswijze 40. We hebben daar een zienswijze voor ingediend met een zestal onderwerpen, onder andere hoogbouw en het rondje Hilversum. En we hoopten dat het college dit heel serieus zou oppakken. Er is veel werk ingestoken. Er is heel breed veel werk gestoken in alle zienswijzes. En we hebben gezien in de zienswijze dat er vanuit alle zienswijzen een hele duidelijke roep is gekomen om integrale, heldere kaders om die te stellen. En die bieden ook houvast voor de bewoners. Het college erkent dat er toetsbare kaders nodig zijn, maar we constateren toch dat in de zienswijze nota keuzes voor concrete en toetsbare kaders toch worden doorgeschoven naar volgende initiatieven in de periode na de vaststelling van de omgevingsvisie. Of bestaande kaders wel invoegen om huidig beleid voort te kunnen zetten. En volgens ons is dat niet de bedoeling van een omgevingsvisie. Ik wil even over twee van onze punten wat specifieks zeggen. Om te beginnen over de hoogbouw. Er is eerder een structuurvisie gemaakt. Wat we zien is dat er wordt vanuit de omgevingsvisie verwezen naar die structuurvisie. Er wordt geschetst dat we graag het dorpskarakter willen hebben. Er is een uitspraak dat we in de praktijk van de stellingen die in de structuurvisie 2030 staan, dat die in de praktijk geen gebruik van gemaakt wordt. En dat zijn een soort belofte zonder vastlegging en die helpen ons niet. Bovendien hebben vele zienswijzen gevraagd om grenzen te stellen aan de hoogbouw. Dat staat ook in de nota dat men ziet dat daar veel om gevraagd wordt. Dus we vragen ook expliciet aandacht voor het beperkt hoogbouwen in Hilversum en vooral aan de randen van Hilversum. En in alle zienswijzen is daar overeenstemming over. Er is geen enkele zienswijze die daar tegenin gaat. Over het rondje Hilversum hebben wij ook wat vragen gesteld. Het rondje Hilversum, het laatste stukje, moet buiten het gebied van Hilversum worden afgemaakt. En we verzoeken eigenlijk aan te geven dat dat niet binnen jullie plannen valt om dat te doen. De redenen hiervoor staan in onze zienswijze. We hebben jarenlang, of een heleboel mensen hebben jarenlang aan die omgevingsvisie gewerkt. Er is van alles gedaan, er zijn avonden geweest. We hebben op straat gestaan, daar was ik zelf onderdeel van, om mensen te interviewen om wat eruit kwam. Vervolgens is dat allemaal in de omgevingsvisie verwerkt. Is er nog een inspraakavond geweest waar gesprek was. Vervolgens mochten we zienswijze inleveren. En we zien feitelijk dat in heel veel gevallen zien we hele duidelijke input terugkomen uit het uithoren van al die mensen. En toch zien we dat heel vaak zaken in de zienswijze nota toch worden doorgeschoven. En dat begrijpen we eigenlijk niet. Terwijl er zo'n duidelijke roep is om meer concrete kaders. En er is ook een beschikbare MER-rapporten ondersteunen ook veel van die zienswijze. Dus ons verzoek is om daar heel serieus mee om te gaan en toch meer recht te doen aan wat er ingesproken is door iedereen. Dat was hem.
Dank u wel, meneer De Jong. Zou u ook een microfoon uit willen doen voor mij? Heel goed, dank u wel. En dan gaan we naar meneer Triebels. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Ik ben Martin Triebels, actief in de wijk 1221. Heb eerder ingesproken op het thema groen, op een betere balans steen versus groen, wat ook vanavond mijn pleidooi zal zijn. Ik heb bij mijn verhaal wat illustraties meegegeven die ik ook in uw aandacht aanbeveel. Groen is belangrijk voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, kwaliteit, leefomgeving. Bij groen in de stad gaat het om sociaal groen. Voor de mensen die er wonen. Voor ontmoeten, bewegen, verkoelen, ontstressen, etc. In de onderligger rapport buurten staan in rood aangegeven de buurten met extreem weinig groen. Een visie zou kunnen zijn dat we daar meer groen moeten zien te krijgen. De ongelijkheid kleiner maken. Dat is niet terug te zien in de omgevingsvisie. Die lijkt meer vast te houden aan de status quo. De indeling kleurenschema in het rapport buurten is gebaseerd op 5 sleutelindicatoren, met centraal daarin de hoeveelheid groen per inwoner. Een hogere inwonerdichtheid vraagt hierin dus om meer groene ruimte te bieden voor gezondheid, leefbaarheid, ontmoeten, bewegen, etc. Die relatie wordt in de omgevingsvisie losgelaten, ontkend. Opeens verschijnt er een heel ander kaartje. Waarom is niet duidelijk, maar het is natuurlijk geen toeval. In de doelstelling omgevingsvisie gaat het alleen nog maar om het grondoppervlak van een buurt. Het percentage groen daarvan en welk percentage het zou moeten zijn. Dat laatste verschilt dan weer per buurt met als uitkomst dat er eigenlijk maar weinig hoeft te veranderen. De rode buurten blijven in belangrijke mate rood. Waarom de ene buurt meer groen zou moeten krijgen en de andere niet, is onafvolgbaar. Het alleen kijken naar het percentage van grondoppervlak geeft ook een luie, statische norm. Bij ontwikkelingen als meer inwoners, meer woningen in een buurt, hoeft er niets aan het groen te veranderen. Het grondoppervlak van de buurt blijft immers hetzelfde. Ik doe een dringend appel op de Raad om tot een betere normering, doelstelling voor het groen in Hilversum te komen. Dat is waar bewoners om hebben gevraagd. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Triebels. En dan gaan we naar meneer Heuser. Aan u het woord.
Nou, complimenten, voorzitter, voor de volgorde waarin u ons geplaatst hebt. Daar ben ik blij mee. Want ik heb inmiddels al twee voorgangers gehad die mijn pleidooi heel goed inleiden. Dit gaat vanavond inderdaad over de zienswijzernota. Het gaat mij overigens ook om het gehele proces van de omgevingsvisie waar we al jaren aan gewerkt hebben. Dus daar ga ik toch nog wel iets over zeggen. Ik begin even met een voorbeeld. Dat sluit mooi aan bij de vorige spreker ook. Ik heb als betrokken burger meerdere zienswijzen ingediend. Onder andere één met betrekking tot het openbaar groen in Hilversum. Ik schreef erin, bij het dorpskarakter hoort zeker ook het realiseren van tenminste een gemiddelde hoeveelheid openbaar groen per woning. En dat vergeleken met de landelijke normen. Neem daarom in de omgevingsvisie op dat er voor 2040 misschien 25 vierkante meter meer openbaar groen per woning zal zijn dan nu. Opdat Hilversum hiermee op bijna het landelijk gemiddelde uitkomt. Het is een suggestie, hè? Ieder ander getal zou ik ook al blij mee zijn. Als antwoord hierop werd ik dan overigens vooral mijn andere zienswijze ook verwezen naar de beantwoording van zienswijze 66. Dat is een geweldige zienswijze overigens, daar komen we straks nog op terug. Daar word ik dan verwezen naar hoofdstuk 3 van de zienswijzenota. En daar in hoofdstuk 3, na wat zoeken vind ik, wat betreft de groennormen stellen we voor. Dan moet er staan overigens, foutje Erik, daar, taalfoutje. Stel ik voor verschillende gebieden in Hilversum de streefpercentages groen uit het programma Groen in de omgevingsvisie op te nemen. Dus de streefpercentages uit het programma Groen. Een enkelvoudig getal per woning doet ons inziens geen recht aan de verschillen tussen de wijken van Hilversum. De vorige spreker noemde ook al zoiets. Waarom kunnen we dat per wijk bepalen alleen? En wat is dat dan voor antwoord? Ons inziens. Nou weet ik nog niks waar het inziens dan eigenlijk vandaan komt. U vindt het niet zo prettig waarschijnlijk. Zonder verdere uitleg. Waarom zou dan een simpele gemiddelde norm voor heel Hilversum geen goed idee zijn in zo'n omgevingsvisie? Helemaal niet moeilijk. Eén zinnetje maar. Dat laat de mogelijkheid gewoon open om in de ene wijk veel meer te doen, in de andere wijk minder, om dat aan te passen aan de wijk. Maar dan heb je over het geheel een getal waar je zo van jaar tot jaar naar gaat kijken. Hebben we daar wat bereikt? Gaan we daarin vooruit? Voor een gewone burger zou dat heel makkelijk zijn. En voor een gewone burger is het onbegrijpelijk dat zo'n bescheiden gemiddelde dan niet gewoon in zo'n omgevingsvisie zou kunnen staan. Ik begrijp het misschien wel, want als je woningen toevoegt, dan moet je ook wel naar verhouding natuurlijk openbaar groen toevoegen, anders gaat dat cijfertje achteruit lopen. En we hebben al zo'n belachelijk laag cijfer voor een gemeente die zich een groene gemeente noemt. We zijn helemaal geen groene gemeente. We staan heel laag op die ladder in Nederland. Openbaar groen, hè? We hebben veel groen van een ander. Maar moeten we ons daarvoor op de borst kloppen? Dus die verhouding tussen woningen en openbaar groen, die beperkte ruimte, die mag vooral niet naar het groen gaan. Daarom mag het niet in de omgevingsvisie. Daar spreek ik dan de commissieleden even op aan en daarmee ook de hele raad. Dit antwoord is slechts één voorbeeld van de manier waarop ik en vele burgers in dit proces worden geschoffeerd en genegeerd. Veel mooie woorden, geen enkel houvast. Bijna alle zienswijzen worden heel slim genegeerd. Het is een schandalig stuk, ook weer deze zienswijzenota. De commissieleden en raadsleden, ik heb veel respect voor uw goedwillende inzet voor de democratie. Het zal u echter toch wel duidelijk zijn dat de Raad met bijna 600 pagina's aan goede bedoelingen in de omgevingsvisie en een zienswijze notitie van 181 pagina's die opnieuw alleen goede bedoelingen voor later aangeeft nog steeds eigenlijk helemaal niets in handen heeft. Heel veel papier verspild. Misschien wilt u dat ook zo. Misschien voelt u zich, als uw partij deel uitmaakt van de coalitie, wel verplicht om deze komedie op te voeren. Veel mooie woorden voor die zo geweldig betrokken burgers. Veel complimenten. Maar dat wij als burgers de al ingezette plannen voor de voeten zouden lopen, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Mag ik u vragen om tot een afronding te komen?
Ja, zeker. Ik roep de raadsleden op om zich toch af te vragen wie er eigenlijk belang heeft bij het doorzetten van dit beleid, waar de Hilversumse samenleving dus niet achter staat. Waarom zou u niet nu al die minimumeisen toch vastleggen en de raad daarmee ook een dienst bewijzen door zichzelf in positie te brengen daar een keer wat van te kunnen zeggen en niet steeds weer die onderhandeling in te moeten? Ik begrijp het, daar is moed voor nodig, dan moet u weer terug naar uzelf. Waarvoor wilde u iets doen voor die democratie? Wilde u gewoon meelopen en op bevel ja knikken? Of wil u nu echt goed luisteren, zoals in de partijprogramma staat, en een paar heel simpele, maar zo belangrijke punten het verschil maken? Ik ben heel benieuwd.
Dank u wel, meneer Heuser. Dan gaan we naar de commissie voor vragen aan mevrouw Van Velsen, meneer De Jong, meneer Triebels of meneer Heuser. Wie van de commissieleden heeft daar een vraag? Ik zie meneer Vonk van de SP als eerste.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Heuser. U had het over meer groen toevoegen. Nou, daar zijn we helemaal voor. En u noemde ook in een zinnetje van ieder ander getal zou ook kunnen om wat meer groen toe te voegen. Nou, hopen wij dat we dat kunnen voor elkaar krijgen. Dan zou u 25 vierkante meter, geloof ik, per woning. Zou u eens een andere getal kunnen noemen waar we misschien die coalitiepartijen waar het over had wel mee kunnen krijgen?
Ik zou heel benieuwd zijn het college voor antwoord zou hebben als u als raad vraagt om daar gewoon neer te zetten dat het in ieder geval niet minder wordt dan het nu is. Dan hebt u al een bodem gelegd waar eigenlijk geen verklaring zou kunnen zijn waarom dat er niet in staat.
Dank u wel.
En gaat u dan eens tussen niet minder en 25 vierkante meter meer eens nadenken wat een getal zou zijn waar u van zegt, ja, daar zou je toch nooit nee kunnen zeggen. Schrijf die dan eens op.
Ik zie meneer Vonk ijverig meeschrijven, dus ik verwacht deze. Ik zal deze vraag waarschijnlijk zien we die straks weer langskomen. Verder, commissieleden, vragen. Meneer Van Waarden van GroenLinks.
Ja, even daarop aansluiten. Een stevig betoog, maar zeker dank voor uw input en inzet. We hebben meneer Oostra net gehoord over output. Hè, en die eigenlijk adviseert van ga er nou geen getallen aan hangen, want daar ga je ontevreden over zijn uiteindelijk met z'n allen. Het gaat om, nou ik noem even bijvoorbeeld dat je met betrekking tot dat openbare groen, dat de kwaliteit, de beleving en de samenhang, dat die verbetert. En als ik naar het programma Groen kijk, hebben we nu per wijk in kaart gebracht, wat is daaraan openbaar groen, waar zitten de zwakke plekken, waar moet het zeker beter, en daar gaan we aan werken. Maar bent u het niet met mij eens dat je, of en met meneer Oostra, als ik even voor hem mag spreken, dat output, uiteindelijk het gevoel als je over dat openbaar groen, dat essentieel is, en niet het getal?
Meneer Heuser.
Niet onbelangrijk. Maar er zit een vrijblijvendheid in dat u uw best doet. Het zou toch heel vreemd zijn als ik hier een raadslid zou kunnen aantreffen die zegt dat hij geen inspanningsverplichting heeft nadat hij in de raad is gaan zitten. Natuurlijk gaat u uw best doen. Dat is in veel te veel pagina's opgeschreven, maar daar heb ik niet zoveel aan. Dus durf nou gewoon een keer een getal op te nemen wat ook landelijk gemonitord wordt. U kunt uzelf dan vergelijken met andere gemeenten. Gemeenten als Rotterdam, als Amsterdam, als Den Haag, als Utrecht. Wat u denkt, ja, zo grootstedelijk willen wij toch niet zijn. Nou, probeer dan eerst maar eens een keer aan het openbaar groen te komen, wat ze daar wel hebben.
Dank u wel. Verder nog, meneer Nanninga van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Van Velsen. Dank u wel voor uw inspraak. Wij hebben ons ook al vaker hard gemaakt voor houtstook. Ik ben eigenlijk blij met de toezegging van de wethouder dat hij mee wil doen aan het Schone Luchtakkoord. Wat me niet helemaal helder was, van wat moeten we dan nu nog regelen in de omgevingsvisie?
Mevrouw Van Velzen.
In de omgevingsvisie kunt u in ieder geval een paragraaf opnemen over de houtstookoverlast en de mogelijkheden die de omgevingsvisie biedt om houtstookoverlast aan te pakken. En u kunt ook naar een omgevingsplan verwijzen. Het is overigens ook zo dat de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2024, zeg ik even uit mijn hoofd, van kracht wordt, die biedt ook allerlei mogelijkheden om dit onderwerp gewoon zeg maar bij de hoorns te pakken en maatregelen te treffen. En dat kun je onder andere als gemeente doen via je omgevingsvisie, maar ook via je omgevingsplan. En juist dat schone luchtakkoord, dat geeft gewoon stapsgewijs aan wat u als gemeente allemaal kunt bewerkstelligen.
Dank u wel. Ja. Meneer Nanninga, is uw vraag beantwoord? Ik zie u een beetje wiebelen. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, kunt u nog iets concreter aangeven wat u nog mist nu in de omgevingsvisie? Zou dat een kaartje moeten zijn of een
Nou, mevrouw Van Velzen.
Ik mis maatregelen, beleid op dat gebied. Een uitwerking daarvan, of in ieder geval een aankondiging dat u dat in een omgevingsplan verder gaat uitwerken van hoe u denkt die houtstookoverlast te gaan aanpakken. Want nogmaals, ik weet, je kunt houtstook niet verbieden. Daar zijn gewoon geen regels nog voor. Dat gaat er absoluut wel komen. Er zijn ook veel Kamervragen over gesteld. Dus het is net als met roken, het is een bewustwordingsproces. Maar dat neemt niet weg dat de gemeente wel degelijk een taak heeft op dit gebied, want het gaat om de volksgezondheid.
En u mist beleid of een aankondiging daarvan.
Ja, ik mis echt beleid.
Dat
beleid
is denk ik wel echt het antwoord op de vraag die meneer Nanninga stelt.
Ja.
Meneer Van Waarden, GroenLinks, voor de laatste vraag.
Aanvullend als u dat goed vindt, voorzitter. Ik heb hier een raadsinformatiebrief van de wethouder dat we in het derde kwartaal als raad een actieplan luchtkwaliteit krijgen, waarbij ook die aansluiting bij het SLA wordt besproken. Dus bij die commissievergadering zie ik u ongetwijfeld terug.
Dank u wel, meneer Van Waarden. Dan dank ik u alle vier. Mevrouw Van Velzen, als u de microfoon zou willen uit... Nou, kijk, u wordt al geassisteerd. Heel goed. Dank u wel. U krijgt straks ook nog de kans om na het debat nog even uw mening te geven. Dan gaan we nu door naar mevrouw Mulder, meneer Wening, mevrouw Vogelzang en mevrouw Koster. Waarbij ik mevrouw Koster helemaal op het laatst heb gezet dat misschien meneer Gildenbacher nog op tijd komt. Maar goed, dat weten we straks. Dan beginnen wij met mevrouw Mulder over zienswijze 54. Mevrouw Mulder. Ja.
Voorzitter, commissie, dank u wel. En wethouder Walters. Wat fijn dat u ook de portefeuille dierenwelzijn heeft. Twee vliegen in één klap voor mijn bijdrage. Ik was blij te lezen dat de ambtelijke staf onderkent dat ik in mijn zienswijze een terechtpunt had ingebracht wat over het hoofd is gezien, namelijk mijn verzoek om, samengevat, in de omgevingsvisie aan te sluiten op artikel 6.6 van de provinciale verordening als het gaat om schuilgelegenheden voor dieren. Met daarbij de toezegging dat in de definitieve omgevingsvisie de tekst wordt opgenomen uit de provinciale verordening, de omgevingsverordening 2020 van Noord-Holland. Echter... Ik ben zelf werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Zaanstad, waar we ook aan de omgevingsvisie werken, die overigens morgen in de gemeenteraad komt. En daarnaast heb ik de afgelopen 4 jaar als volksvertegenwoordiger in het waterschap Amstelgooi in Vecht gezeten. En u weet, als gemeente Hilversum, met een goede burgemeester, uit dat waterschap komen mensen die Gods water niet over Gods akker willen laten lopen en die aan hun water voelen wanneer duidelijke taal noodzakelijk is. Dus ik dank ook mijn vorige sprekers, want daar haak ik op in. Vanuit deze ervaring maak ik me zorgen over de concreetheid van de gedane toezegging door de gemeente Hilversum. Want de tekst uit de provinciale verordening biedt wel de mogelijkheid tot het bouwen van een schuilstal in het landelijk gebied, maar toont daarmee geen ambities. En dat is logisch, want het is een verordening. Maar vanavond spreken we over een visie. Ik heb in mijn zienswijze dan ook gesproken over schuilgelegenheden in plaats van schuilstallen. Omdat dat verder gaat dan alleen het plaatsen van een bouwwerk. En voor het besluit tot het plaatsen van een bouwwerk vindt immers een belangenafweging plaats, waarbij mogelijk wordt besloten om het bouwwerk niet toe te staan. Want artikel 6.6 schuilstallen is een kan-bepaling voor bouwwerken, voor de juristen onder ons. Echter, op grond van jurisprudentie is het nu al mogelijk om tijdelijke en verrijdbare objecten te plaatsen voor weidedieren. Dierhouders kunnen nu al door de gemeente actief worden geattendeerd op deze mogelijkheid door proactieve communicatie aan deze burgers. Platte karren, trailers, wilgenkruizen, dat is een voorbeeld, maar ook bomen zijn een optie. Met support vanuit het ministerie van LNV hebben studenten van de Wageningen Universiteit een handreiking beschutting voor weidedieren opgesteld. Bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een beleid waarbij rekening is gehouden met diersoorten en met landschap. Diverse stakeholders uit het veld hebben ook de ambitie om tot een gezamenlijke handreiking te komen voor gemeenten. Ik wil de gemeente Hilversum dan ook met klem verzoeken hier aandacht aan te besteden en notie te nemen van de informatie die hierover gedeeld wordt op het kennisplatform Diervizier, opgericht door en voor gemeenten die ambities hebben op het dossier dierenwelzijn. Ik heb daar een brochure van bij me. Achter me wordt heel vervelend gepraat, voorzitter. Want de belangen die zullen worden gewogen zijn ruimtelijke inrichting van het buitengebied versus dierenwelzijn. Echter, we kunnen er niet omheen dat dierenwelzijn door voortschrijdend inzicht en publieke druk een steeds zwaarder gewicht heeft gekregen. En dat dit belang van dieren steeds meer onder druk komt te staan. In dit geval door klimaatverandering. Deze nieuwe inzichten vragen van de overheid om opnieuw deze belangen tegen elkaar af te wegen en tot nieuwe besluiten te komen. En ja, ik weet dat een boom in een weiland mogelijk een zitplaats wordt voor een roofvogel die een weidevogel kan prederen. Dus ook natuurbelangen moeten worden gewogen. Maar de achteruitgang van weidevogels wordt niet in hoofdzaak veroorzaakt door roofvogels. We weten allemaal dat de grootste oorzaak ligt in het jarenlang verlagen van grondwaterstanden en een soortenarm landbouwbeleid. Dus laat die belangenafweging dan wel realistisch zijn. Voorzitter, ik ga nader in op die belangenafweging, omdat ik in uw zienswijzennota het enthousiasme las over zienswijze 74, net aan de orde geweest, om niet te focussen op het beslechten van strijdige belangen, maar ruimte te bieden voor creativiteit en oplossingen die de belangen verenigen, win-wins, die op groot draagvlak kunnen rekenen. Nou, dat is mooi gezegd. Maar we zullen toch ook ambities moeten uitspreken, waarbij andere belangen dan alleen mensenbelangen moeten prevaleren. En als ik een blik werp op het coalitieakkoord van Hilversum, dan wordt er veel gekoesterd in Hilversum, maar hebben de dieren met 2 bullet points over kraailo toch echt wel het nakijken. Ik kom tot een afronding. Want vandaar dat ik hier dus ook ruimschoots de aandacht voor vraag. Neem concrete ambities op in de omgevingsvisie van Hilversum over schuilgelegenheden voor dieren en niet alleen het laffe aansluiten op een kanbepaling uit de provinciale verordening. Dank u wel.
Dank u wel. Complimenten voor de timing. U had nog een halve minuut. Dus, heel...
Ik had geoefend.
Ja, dat is duidelijk. Heel goed. Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Wening. Ga u gang.
Ja, goedenavond. Ja, met verbazing heb ik alle bijdragen tot dusver aangehoord. En ik blijf het herhalen, ik zie een patroon. Een patroon van het vooruitschuiven van beslissingen. Een patroon van denken, dat komt later wel goed. Ik zie het hier in Hilversum zowel als in de landelijke politiek. En men geeft zich kennelijk nog steeds geen rekenschap van welke enorme gevolgen dat kan hebben. In het bestemmingsplan 1221 is via het beeldkwaliteitsplan plus de gebiedsagenda opzij gezet, terwijl die leidend zou zijn. Kaders opgerekt, want dat komt later wel goed in de uitnodigingsplanologie. Wie worden er uitgenodigd? Nou, de projectontwikkelaars natuurlijk. En dan pas wordt duidelijk wat er komt, want alles kan en alles mag qua bouwen in dit bestemmingsplan. Ik zie dat patroon terug in dit concept omgevingsvisie. Na jaren van participatie, wat je over de kwaliteit daarvan ook mag zeggen, is er van de participatieopbrengst maar bar weinig terug te vinden. U hoort dat flink terug in wat zienswijze. En u heeft de participatieopbrengst niet eens willen vaststellen. Ook hier gold, we zien later wel, bij de invulling op planbasis. Maar dat mag ineens alles van deze omgevingsvisie. En projectontwikkelaars zullen aangeven dat het hoger en meer moet, want anders vinden zij het financieel niet haalbaar. Lees, dan verdienen ze te weinig. Het is dus naïef om te denken dat het achterwege laten van concrete kaders in het eindstation wel zal oplossen. En zo creëren we weer met z'n allen problemen die dan ontstaan. Want daar willen en wellicht kunnen we nu nog niet over nadenken. En nu ligt er dus een lamawaaienvisie op tafel. En participatie wordt opnieuw genegeerd ten faveur van de toekomstige projectontwikkelaars. Niet ten gunste van de Hilversumse bewoners. Die worden straks met de grootstedelijke ambities van het Hilversums bestuur geconfronteerd. Er is al weinig vertrouwen in de overheid en dit is precies de voedingsbodem daarvoor. Wat is hier gebeurd? Waar is de Hilversumse gedachte gebleven? Hilversum is hiermee de tuinstad van de 21ste eeuw, staat te lezen in de structuurvisie 2030. Loze woorden? Ik herinner me nog de massale weerstand tegen Gooistad. U ook, wethouder? U was een van de trekkers van die tegenstand. Gaan we naast al die grootstedelijke goodies dan ook de grootstedelijke problematiek importeren? Nog grotere woningnoten, onbetaalbare woningen, een volledig verpeste leefomgeving gecombineerd met een regionaal afstervend OV. Waarom denkt u dat Amsterdammers, Almeerders en Utrechters zo graag naar Hilversum komen? Omdat het hier leefbaar is misschien? En voor hun betaalbaar? En voor hoe lang dan nog? Regeren is vooruitzien en dat mis ik hier. Ik zie dit patroon van vooruitschuiven. Van vooruitschuiven van beslissingen. Van denken, dat lost zich later wel op. Maar oplossingen komen nooit vanzelf. Problemen wel. Zie als voorbeeld de landelijke politiek en de enorme problemen die dat met zich mee heeft gebracht. En ik mag toch hopen dat u in uw wijsheid dat voorbeeld niet volgt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Wening. Ook ruim binnen de tijd, complimenten. Nou, mevrouw Koster, het is toch nog door wat te schuiven met de planning. Meneer Gildenbach, welkom vanavond. Dat is toch precies goed gekomen op het juiste moment. Maar we gaan eerst nog eventjes naar mevrouw Vogelsang, want die was nu aan de beurt. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter en raadscommissieleden. Als samenleving staan we voor gigantische opgaven. Klimaat, stikstof, biodiversiteit, energietransitie, huisvesting, vluchtelingen, racisme, de zorg, ons voedsel en grondstoffen, drinkwater enzovoort. Een transitie met grote impact op ons allemaal. Adequate antwoorden vinden is lastig voor de politiek. Veel te beslissen in weinig tijd door te weinig mensen en voor de korte termijn. Burgers worden door de gemeente Hilversum betrokken bij bijvoorbeeld het maken van de omgevingsvisie. Heel belangrijk. Veel werk ook. In de omgevingsvisie wordt in hoofdstuk 5 gesproken over participatie en u verwijst in de nota van zienswijze naar de uitvoeringsagenda lokale inclusie. Ik citeer uit de nota. Bij inspraak en beleidsparticipatie voor de gebiedsplannen en bij grote herontwikkeling in de stad is het vanuit het aspect inclusie een streven dat alle groepen binnen de samenleving zich vertegenwoordigd weten. We nodigen voor dit doel uitdrukkelijk vanaf de ontwerpfase relevante organisaties uit om input te leveren. Einde citaat. Hoewel ik meer inclusie en meer stemmigheid toejuich, ben ik toch niet heel enthousiast over dit voorstel. Het impliceert dat relevante organisaties worden uitgenodigd indien de gemeente dit noodzakelijk en passend vindt. Maar hoe beoordeelt de gemeente dat? Hoe voorkomt u dat u groepen uitsluit? En nog belangrijker, bent u het met mij eens dat burgerparticipatie het best tot zijn recht komt indien dit wordt uitgevoerd met betrokkenheid van alle Hilversummers? Gelukkig wordt in dit hoofdstuk het Groninger Participatiewerkboek genoemd als wenkend voorbeeld voor burgerparticipatie. Een prachtige handleiding om diverse manieren van participatie te organiseren. Ik zou zeggen, doen! Wat echter ontbreekt is het burgerberaad. Het is belangrijk om de kennis en creativiteit van inwoners aan te boren en hen actief te betrekken bij het ontwikkelen van beleid. En een burgerberaad kan daartoe heel goed worden ingezet. Het gaat verder dan bijvoorbeeld een G1000 of G100 en een burgerjury, zoals in het werkboek worden genoemd. En het neemt deels werk uit handen van de gemeente. Wat wil je nog meer? Dat zit zo. Een burgerberaad bestaat uit een groep mensen die een afspiegeling zijn van de samenleving. Een groep van 50 tot 100 willekeurige geloten inwoners, een soort mini-Hilversum, laat zich breed informeren door experts, gaat in dialoog en niet in debat, en doet vervolgens aanbevelingen waarover alle deelnemers hebben gestemd, die de gemeente meteen kan gebruiken om tot een besluit te komen. Dat maakt burgerberaden partijoverstijgend en een oplossing voor moeilijke onderwerpen. Het geeft ambtenaren en beleidsmakers grote legitimiteit om meer en moeilijker keuzes beter te maken voor de langere termijn. Het levert collectief tot stand gekomen aanbevelingen op voor het algemeen belang. Het leidt tot betere beleidsresultaten omdat overleg leidt tot overwogen openbare zienswijzen in plaats van openbare meningen. Het vergroot het vertrouwen van het publiek in de gemeente door burgers een belangrijke rol te geven. En een burgerberaad bevordert meerstemmigheid, diversiteit en inclusie en draagvlak. Wat uit zienswijze naar voren komt, is de roep om aandacht voor ondervertegenwoordiging van groepen mensen die niet eenvoudig te bereiken zijn. Door de loting van deelnemers aan een burgerberaad bereik je meer verschillende mensen. Mensen die denken dat hun ideeën niet van toegevoegde waarde zijn, krijgen het gevoel dat ze ertoe doen. Daarvoor is het belangrijk dat mensen worden benaderd op een manier die bij hen past. Bijvoorbeeld in de juiste taal, met picto's en niet alleen online en via huis- en huisbladen, zoals in de afgelopen participatierondes is gedaan. Dat je tijdens het traject ook voorzieningen aanbiedt om mensen mogelijkheid te geven om daadwerkelijk mee te doen. Er zijn wel wat randvoorwaarden voor de gemeente. De gemeente vertrouwt haar burgers, maakt vooraf duidelijk wat er achteraf met de uitkomst gebeurt, regelt budget en tijd en zorgt dat iedereen aan boord is en blijft. Goed om te weten, er wordt steeds meer ervaring opgedaan met burgerberaden in Europa, maar ook in Nederland. Zo wordt in Utrecht dit jaar een burgerberaad georganiseerd over het vieren van de jaarwisseling. Ik zou zeggen, ga gluren bij de buren. En mijn verzoek aan u is, breid het participatiebeleid uit met een burgerberaad. Dank u wel.
En eveneens ook heel veel tijd, dank u wel. Dan gaan we nu naar mevrouw Koster. Ga u gang.
Ja, dank. Als eerste wil ik even aankondigen de opmerking aan het begin van mevrouw Kalk. Die was zeer terecht. Het gaat hier over een zienswijzennota, inclusief alle bijlagen, waar jullie over gaan besluiten. Goed, geachte commissieleden. HOP 2040 vertegenwoordigt 39 inwonersorganisaties en heeft kennis genomen van de nota van zienswijze omgevingsvisie Hilversum. Er is aandacht geschonken aan de 177 zienswijzen die door de inwoners en organisaties zijn ingediend. En het is goed om te lezen dat nu eindelijk erkend wordt dat er toetsbare normen moeten worden opgenomen, wil de ontwerpomgevingsvisie een echte en bruikbare omgevingsvisie worden voor ons allemaal. Daarom doet HOP 2040 op dit cruciale moment van besluitvorming deze oproep. De toetsbare kaders dienen nu zorgvuldig te worden opgesteld. In de zienswijzennota wordt te gemakkelijk het invoegen van delen van bestaand beleid voorgesteld. Of aangegeven dat kaderstelling van naar de gebiedsagenda's doorgeschoven moeten worden. Maar dat is niet hoe een omgevingsvisie eruit moet zien. Een omgevingsvisie moet een gedegen visie zijn waarbij integraliteit vereist is en waarin toetsbare normeringen moeten zijn opgenomen om daarmee tot nadere uitwerking te kunnen komen. Nu de erkenning er bij de opstellers van deze zienswijzennota is, doemt er een ander bekend risico op. Bestuurders die niet willen kiezen en dus geen risico willen lopen. Ik citeer iets uit een VNG-rapport. Niet willen kiezen. Een belangrijk risico is dat bestuurders soms niet willen kiezen. Ze gaan er voor het gemak van uit dat met een slimme mix van meervoudig ruimtegebruik, innovatieve technologie en saamhorigheid aan alle afspraken, wensen en dromen tegemoet kan worden gekomen. Dat is zelden het geval. Keuzes zijn onomkoombaar en soms pijnlijk. Voor een deel volgen die keuzes uit wettelijke opgaven of uit een participatieproces dat eensgezindheid naar boven brengt. Vaker is het een lastige opgave voor bestuurders waarbij niet kan worden ontkomen aan het teleurstellen van het aantal betrokkenen, inclusief henzelf. Einde citaat. Moed en lef zijn dus nodig. Let wel, het college wijdt kritiek op de ontwerpomgevingsvisie op pagina 11 aan het door de raad gewenste ongekaderde participatietraject. Het college zelf heeft echter verzuimd om fase 1 van het plan van aanpak uit te voeren, het verkennen en vaststellen van de belangrijkste thema's voor de participatiefase in fase 2. Voor het participatietraject is dat achteraf gelukkig geen bottleneck gebleken. De samenleving is met representatieve opbrengst eensgezind en helder genoeg geweest om op basis daarvan kaders te kunnen vaststellen. Maar hoe kan dan het college kaderstelling zelf doorschuiven naar gebiedsagenda's nadat de omgevingsvisie is vastgesteld? Het opstellen van gebiedsagenda's kan niet ongekaderd plaatsvinden omdat integraliteit is vereist. Het kan ook niet zo zijn dat het college zelf dan maar de kaders gaat opstellen. Als de omgevingsvisie geen kaders biedt, dan heeft het college daartoe wel alle ruimte. Maar het is de taak van de raad om vooraf toetsbare kaders te stellen die noodzakelijk zijn om de gebiedsagenda's te kunnen vormgeven. Wij vragen de commissie dan ook met klem en om ook met het laatste deel van het proces, namelijk om te komen tot een gedragen omgevingsvisie, zorgvuldig aan te pakken. Ga met elkaar in gesprek over welke toetsbare kaders noodzakelijk zijn en welke waarden daarbij gesteld moeten worden. Laat de afgelopen jaren niet een tevergeefs traject zijn geweest, wat eindigt in een niet hanteerbare omgevingsvisie. Blijf niet hangen in eindeloze opsomming van goede bedoelingen zonder houvast voor de raad en de samenleving. Neem tijd en investeer om als raad zorgvuldig de benodigde invulling aan het ontwerp te geven waar de samenleving behoefte aan en recht op heeft. Let wel, HOP 2040, die weet ook best wel dat een omgevingsvisie niet in beton is gegoten. Maar alle wijzigingen daarop moeten dan altijd het gevolg zijn van gezamenlijke afwegingen en te herleiden zijn naar eerdere vastgestelde normeringen. En daar gaat het nu om. In de afgelopen periode heeft HOP 2040 uit haar achterban vaak gehoord dat het vertrouwen in dit college ontbreekt. Teleurstelling over het negeren van belangrijke conclusies uit het participatietraject, maar ook het niet overnemen van goed gemotiveerde adviezen uit de MER-rapporten. Er is afstand gecreëerd tot de inwoners. Met name over de grootste lokale coalitiepartij wordt aangegeven dat niet thuisgegeven wordt in het traject van de omgevingsvisie. Dat is verontrustend. Want juist bij het vervolg, na vaststelling van de omgevingsvisie, hebben gemeentebestuur en inwoners elkaar hard nodig. HOP 2040 wil hier graag citeren uit het verkiezingsprogramma van deze grootste coalitiepartij. Want de gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. HOP 2040 wil ook even citeren wat de burgemeester in een interview zei. En wij als bestuurders zijn er voor de mensen. HOP 2040 vraagt u om met elkaar het juiste besluit te nemen vanavond. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Dank u wel, mevrouw Koster. Dan gaan wij naar de commissie die vragen kunnen stellen aan mevrouw Mulder, meneer Wening, mevrouw Vogelsang of mevrouw Koster. Commissie. Meneer Dokter? Democraten Hilversum?
Nee, ik had de indruk dat u meneer Gildemager vergat.
Dan moet je geen vraag.
Nee, okay. Dit is een gezamenlijke inspreekactie.
Dan laat ik even gaan.
Hebt u een vraag, meneer Dokter?
Nee, dank
u. Nee. Meneer Vonk, SP.
Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Vogelsang. U zei dat u vond dat het college soms dan maar zelf bepaalt welke organisaties aan tafel komen om te kijken, bijvoorbeeld over te praten over rechten voor gehandicapten en mensen die allemaal mee willen doen. Heeft u het idee dat dat soms niet goed is gegaan? Heeft u daar ervaring mee?
Mevrouw Vogelsang.
Ik probeer vooral onder de aandacht te brengen dat niet op het moment dat de gemeente denkt, oh, misschien moeten we een belangenorganisatie uitnodigen voor dit vraagstuk, wat dat dan ook mogen zijn. Maar dat er altijd wordt nagedacht over wie zou hier allemaal belanghebbende kunnen zijn. En je bent als gemeente in mijn idee nooit op de hoogte genoeg om dat te bepalen. En dan biedt een loting en dus ook het betrekken van iedereen die ook maar een manier heeft om bij te dragen, heeft daar gewoon echt een meerwaarde. Dus het gaat niet zozeer om wat ging er mis, maar wat kan er goed gaan. Beter gaan.
Dank u wel. Mevrouw Van der Linden van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Koster, omdat ik haar graag goed wil begrijpen. Want ze eindigt haar betoog met een oproep om met elkaar het juiste besluit te nemen. En ik ben even benieuwd wat ze dan het juiste besluit zou vinden.
Mevrouw Koster.
Ja, ik vind het teleurstellend dat u die vraag stelt. Want het lijkt me heel duidelijk, na 3 jaar een consistent verhaal vanuit de samenleving, ondersteund door alle MER-rapporten die er beschikbaar liggen. En dat betekent dat deze visie moet worden aangevuld door de raad, haar verantwoordelijkheid nemend, met concrete toetsbare normen om de richting te geven aan Hilversum die opgeschreven staat vanuit de participatieopbrengst ook, maar ook in deze omgevingsvisie voor 2040.
Dank u wel. Mevrouw Van der Linden heeft denk ik een afdeling vraag.
Ja, verduidelijkend, wethouder. Mevrouw Koster bedoelde eigenlijk, vindt u dat wij dat besluit in deze cyclus moeten nemen? Of denkt u dat het verstandiger zou zijn om die kaderstelling vast te stellen als de omgevingsvisie voorligt?
Mevrouw Koster.
Wederom een zeer teleurstellende vraag. De oproep was om vooraf kaders te stellen, want aan een omgevingsvisie zonder kaders heb je niks. U heeft dat ook op 9 maart in het stadsgesprek kunnen horen. Een visie is pas een visie als er toetsbare kaders zijn.
Maar mevrouw
Van Linden, laatste keer.
Ik hoor uw irritatie, maar ik denk dat u mij echt verkeerd verstaat. Wat ik bedoel is die kaders niet nu vast te stellen voordat we de rest van de omgevingsvisie kennen. Dat bedoel ik eigenlijk.
Mevrouw Koster.
Nee, er ligt een ontwerp omgevingsvisie en als ik het goed begrepen heb, dan zou deze zienswijzennota vanavond besproken worden. En als de raad op 19 juli deze zienswijzennota vaststelt, dat daarmee ook, aangenomen zijnde dat dat dan wordt ingevuld in de omgevingsvisie, dat dat dan de omgevingsvisie is die na de zomer wordt besproken door de Raad. En dat kan hem dus niet zijn, omdat, oké, dan is het nu helder.
Meneer De Jong van het CDA.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben een beetje bang dat ik een teleurstellende vraag ga stellen. Maar ook ik ben, ik heb een vraag aan mevrouw Koster en ik heb het dan over de laatste zin, want er staat beter ten halve gekeerd. En toen ik dat hoorde dacht ik van, nou ja, blijkbaar moeten we nu omkeren en blijkbaar vanavond zeggen, jongens, dit is niet rijp. En is dat wat u bedoelt? Dat we gewoon dit allemaal weggooien en dat we gewoon opnieuw beginnen? Want dat gevoel krijg ik uit uw betoog.
En mevrouw Koster.
Ter verduidelijking, beter ten halve gekeerd dan een hele gedwaald, betekent in dit geval deze zienswijze nota kan niet naar de Raad. Er zal eerst door de Raad ons inziens moeten worden gesproken over welke kaders moeten we allemaal hebben en niet doorschuiven naar de toekomst, maar dat nu vaststellen. En daarna kan een omgevingsvisie opgesteld worden en ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd.
Dank
u
wel.
Dat is wat ik bedoel met een halve...
Ja? Meneer de Jong, aanvullend?
Ja, aanvullend. Alle toetsingscriteria en de bijlagen D, ten spijt dan, dat is, zou onvoldoende zijn om mee te nemen, volgens u, voor ons, om dit rijp te achten.
Wat kost het?
Ja, ik heb niet voor niks aangegeven dat we vinden dat er te veel bestaand beleid dan maar wordt ingevoerd. Dat is de omgekeerde wereld. En ten tweede dat er te veel wordt doorgeschoven naar gebiedsagenda's nadat de omgevingsvisie is vastgesteld. Dat kan het niet zijn.
Dank u wel. Meneer Van Waarden van GroenLinks.
Ja. U geeft aan, er moeten concrete toetsbare normen en kadering komen. Maar ik lees, en dan noemt u als voorbeeld mate van groei, openbaar groen en hoogbouw. Mate van groei staat 6.000 woningen in tot 2040. Openbaar groen hebben we het over gehad, staan duidelijk concrete percentages in. En bij hoogbouw staan meters. Met de aantekening dat het belangrijk is om een visie nog te maken voordat we die gebiedsagenda's ingaan. Maar dat zijn toch concrete, toetsbare getallen in mijn ogen.
Mevrouw Koster.
Voor wat betreft bouwhoogte, daar heeft een van mijn voorgangers ook op ingesproken, en daar heeft hij ook heel veel zienswijze op gekregen, dat is bestaand beleid wat ingevoegd wordt. Dan wordt erbij gezegd, maar in de praktijk gaan we daar zorgvuldig mee om. Ook dat is al eerder vanavond door andere insprekers gezegd, je hebt niets aan loze woorden. Leg dan nu vast wat er nodig is voor wat je wil in de toekomst, een dorpskarakter, wat past daarbij. Ga daar normen op stellen en als je daarvan zou willen afwijken, breng dat dan naar de Raad. Nu kan alles met de huidige structuurvisie en hoeft er niet naar de Raad. Dat past niet bij de denkrichting waar naartoe. Ik zie u knikken, dus u begrijpt mij, meneer Van Waarden. Klopt dat?
Meneer Van Waarden? Dat betekent niet dat ik helemaal met u eens ben, maar ik kan u goed volgen. Ja.
Goed. Verder nog in de commissie vragen. Meneer De Jong, CDA.
Een beetje against my better judgment, maar een vraag aan Hop en ook aan de heer Wening. Het kader wordt in ieder geval in de zienswijzenota geschetst over het illusielandschap. Nu heeft het over bouwhoogtes. Is dat wat u betreft dan een van die loze kaders en loze woorden waar u het over heeft? Of kunnen wij toch wel zeker betekenis ontlenen aan deze wijziging in de concept of in de omgevingsvisie, wat u betreft?
Meneer Wening.
Ja, ik heb het in het begin van mijn stukje gehad over de gebiedsagenda 1221. Wat eigenlijk een voorloper is, of werd geacht te zijn van dit proces, de omgevingsvisie. Het was een participatiepilot in het kader van de nieuwe omgevingswet. Ik weet niet of u dat nog bijstaat in 2018. Onze verwachting was dat participatieproject zou uitgerold worden over heel Hilversum. Dus dat je participatieprojecten kreeg per gebied. En dus gebiedsagenda's per gebied. En nu wordt er een omgevingsvisie vastgelegd. Terwijl bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor 1221 al is vastgesteld. Terwijl 1221 ook onder de gebiedsagenda zou moeten vallen. Of onder de omgevingsvisie zou moeten vallen. Meneer Van Waarden noemde net al bijvoorbeeld 6.000 woningen voor Hilversum, dat is heel concreet. Wat niet zo concreet is, is waar die dan moeten komen. En daar zou je per gebied, omdat elk gebied nou eenmaal zijn eigen karakter heeft, zou je daarvoor criteria moeten vaststellen. Dat is maar een voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen. Het gaat niet alleen om bouwen. Het gaat ook om het aanbieden van mobiliteit. Het gaat ook om de infrastructuur. Het gaat ook om de kwaliteit van de leefomgeving.
Meneer Bing, ik onderbreek u even, want meneer De Jong wil denk ik een andere kant op.
Ik had volgens mij, maar misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg geformuleerd, een hele concrete vraag rondom het illusielandschap versus de bouwhoogte. Of dat niet concreet genoeg is, of dat het volgens u een van de loze woorden zijn. Want u gaf, meneer Wening, u gaf in uw bijdrage iets aan over bouwhoogtes die zomaar, u heeft bouwhoogtes genoemd. Hop deed dat ook en die gaf aan de structuurvisie, dat zijn oude visies die worden ingevlochten. Dus vanuit daaruit was de vraag op welke manier wij dan deze zienswijze moeten taxeren volgens u.
Meneer Wening, alsjeblieft een bondig antwoord.
Laatste keer dan. Waar het om gaat is dat de kaders vastgesteld worden en niet later moeten worden ingevuld door projectontwikkelaars. Want dan laat je alle hoogtes vrij.
Dat is een helder antwoord. Mevrouw Koster, wilt u nog iets toevoegen aan deze beantwoording? Want de vraag was ook aan u gesteld.
Dit was volgens mij aan de heer... Aan mij? Was het aan mij?
Oh, aan u. Ja, okay. Meneer De Jong noemde u Hop.
Ik dacht dat u een andere naam noemde. Ja, Hop 2040 om wel te zijn. Als eerste, er wordt gesteld, hè, dat is al de basis, 6.000 woningen. Dan is de vraag van, is daar een onderbouwing voor? Nee, we hebben al eerder aangegeven dat daar cijfertjes in staan in het ontwerp die niet met elkaar matchen. Daar begint dan een stukje visiebeleid. Is het nou 6.000 of is het geen 6.000? Illusielandschap, dat was eigenlijk uw vraag, hè? Die staat onder druk met de structuurvisie die u hier dan in de omgevingsvisie nu terugziet in het ontwerp. Daar staan bouwhoogtes in, ook aan de randen, bijvoorbeeld bij Kerkelanden, die gewoon tot 50 meter kunnen. Dan staat het illusielandschap onder druk.
Dank u wel. Verder geen vragen meer uit de commissie? Nee? Dan dank u ook hartelijk. U kunt blijven zitten waar u zit. Als u het gemakkelijker vindt om een rij naar achter te gaan of op de bankjes te zitten en wat te drinken te pakken, dan is dat natuurlijk ook prima. U krijgt straks ook nog even het woord om te reflecteren op wat u nog allemaal gaat gadeslaan vanavond. Dan gaan wij door naar het beeldvormende deel. Hebt u een beeldvormende vraag of een ordevoorstel?
Een beeldvormende vraag, maar die wel te maken heeft met de orde van de, of tenminste met wat we precies gaan bespreken.
Oké, dat is goed. Dan geef ik u zo meteen als eerste het woord. De beeldvormende vragen ook voor de insprekers hier vanavond, die gaan dus over welke...
Voorzitter. De wethouder krijgt niet het woord naar aanleiding van...
Oh, nee. Maar u kunt natuurlijk wel de inspiratie die u hebt opgedaan zometeen, hè? Dat is het hele idee ervan. De insprekers spreken u toe en niet de wethouder. Het beeldvormende deel, daarin gaan de commissieleden vragen stellen waarvan het antwoord nodig is om een beeld te krijgen, om een volledig beeld te krijgen van het voorgestelde raadsbesluit. En dan gaan we daarna naar de oordeelsvormende fase, waarbij de commissieleden vragen gaan stellen waarvan het antwoord van belang is om hun oordeel te kunnen vormen. Dat klinkt wat... Wat zeg je?
Ik hoop dat er in de beeldvorming geen vragen meer gaan stellen, maar met elkaar in gesprek gaan.
Dat, ja, goed. Als u van plek wilt wisselen, mevrouw Kallek, dan moet u het zeggen. Maar dat was inderdaad het volgende wat ik wilde doen. Beperk de beeldvormende vragen tot dingen die je echt nodig hebt om het beeld te vormen, zodat we zo snel mogelijk naar de oordeelsvormende fase kunnen gaan, waarin u ideeën kunt uitwisselen en geweldige amendementen kunt aankondigen voor het voorliggende stuk. Dus als we dat kunnen afspreken, denk ik dat we een goede werkwijze hebben. Mevrouw van der Linden, voor de eerste beeldvormende vraag.
Ja, dank u voorzitter. En die beeldvormende vraag, ik heb daarover getwijfeld en vooraf ook even met meneer Dokter over gehad of dat een ordevoorstel moest zijn. Maar die gaat namelijk over het raadsbesluit wat voor ligt. En ik heb het ook in de appgroep aan de collega's laten weten, maar dat zegt de mensen thuis natuurlijk niks. Mijn fractie was verrast door dit besluit, omdat het verder gaat dan SEC, de zienswijzen uit de participatie. Dus ik wil even... Gewoon ook even advies vragen van moet ik daar een ordevoorstel van maken? Want mijn vraag is eigenlijk, mijn plan is eigenlijk om aan de wethouder te vragen waarom dit zo gedaan is. En afhankelijk van die beantwoording te besluiten of we of mijn fractie het nuttig vindt om met specifiek dit besluit voor ogen door te gaan.
Ja, ik wil eigenlijk voorkomen dat we in de beeldvormende fase nu een heel debat gaan voeren over iets dat eigenlijk in de ordensvormende fase hoort. Maar ik snap als u zegt, de commissie stemt hier weer in, dan kunnen we een heel stuk debat overslaan en beeldvormende vragen. Dus ik begrijp wel dat het van invloed is op de orde van de vergadering. En mevrouw Kalk.
Ik probeer even de vraag te concretiseren als dat mag van u. Bedoelt u dan alleen het vaststellen van de zienswijzenota en de bijlagen niet vast te stellen?
Mevrouw Van Linden?
Eigenlijk komt het daar wel op neer.
Oké, dan snap ik hem. Dank u.
Meneer Vonk?
Nou, eigenlijk hetzelfde. Ik was mij voor.
U snapt het ook. Meneer De Jong?
Ik snap het bijna. Mijn vraag zou zijn, de zienswijzenota verwijst wel een aantal keer naar bijlages DEF dat ze daar iets mee willen gaan doen. Moet dat dan ook uit die zienswijzenota even gehaald worden? Of moeten we dat er dan uitlezen, dat we die dingen dan niet gaan overnemen?
Dat lijkt me dan dus waar we nu met elkaar over in gesprek zouden kunnen. Maar dat is dus wel even afhankelijk van hoe de rest precies dit besluit weegt. Als de beeldvorming te doen is over welk besluit willen we met elkaar gaan nemen, dan wilde ik dit eigenlijk wel even bij jullie verkennen. Dus dat heb ik dan bij deze misschien een beetje in een gekke orde vorm gedaan.
Maar hebt u ook antwoord?
Nou ja, ik ben nog steeds, ik vind het netjes, omdat we die gelegenheid niet eerder hebben gehad om wel aan de wethouder te vragen wat haar gedachte was om dit zo aan ons voor te leggen. Maar daar zit eigenlijk al wel het oordeel in besloten dat wij dit niet gelukkig vinden zoals dit nu voorligt. Dus vandaar dat ik het ook anders wel een beetje onzuiver zou vinden om een toch politiek beladen beeldvormende vraag te stellen.
Goed, dat hebben we dan nu gedeeld. Ik zou toch graag willen, meneer Van Rieken.
Ja, voorzitter, als de wethouder in haar antwoord mee zou kunnen. Dus A, waarom ervoor gekozen is, maar B, stel dat we het uit elkaar zouden trekken, dus dat niet doen. Of daar wellicht gevolgen aan zitten vanuit uw perspectief, waarvan u zegt, hou daar dan wel rekening mee. En dan kunnen we dat ook meenemen.
Nou, meneer Van Gieken, dat lijkt me nou een uitstekende beeldvormende vraag, die weliswaar een beetje over de procedure gaat. Maar die kunt u bij deze stellen aan de wethouder, denk ik.
Ja, dat heeft hij gedaan.
Ja, dan kunt u nu de beantwoording meteen doen. Aan u het woord.
Ja, dank u. Nou, we hebben heel veel zienswijzen gekregen en we hebben ook een goed stadsgesprek gehad. En daaruit komen eigenlijk een aantal grote lijnen en wensen. En dat is toch één wens tot concretisering. En dus iets verder denken over waar gaan we nou op letten. En dat hebben we bijvoorbeeld in de concretisering van de doelen en het toetsingskader gedaan. Want u heeft ook mij gevraagd om een toetsingskader uit te werken. Dus dat was een van de opdrachten. We hebben ook gemeend in bijlage E verder in te gaan op de ruimtelijke kwaliteit. En daar aan te geven met welke vormen we dat kunnen doen. Dat sluit aan op het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten. Die zegt, u moet meer doen met gebiedstypes. U moet meer doen met, hoe wilt u dan beschouwen wat er mogelijk is in een gebied. Daar hebben we een soort voorzet van gegeven van, nou, laat maar zeggen, methoden en technieken die we daarvoor willen gebruiken. En als laatste aanzet voor gebiedsagenda's is om u een beeld te geven, want dat was natuurlijk ook een vraag, dan heb je zo'n omgevingsvisie, en wat is dan de volgende stap? En een beeld gegeven, wat gebeurt er dan in de gebiedsagenda's? Dat hebben we expliciet aan u voorgelegd, omdat we ook een duidelijke opdracht nodig hebben van de Raad. En wij hebben voorgesteld, nou, laten we het zo doen. Kijk, u kunt dat niet vaststellen, maar ja, dan heb ik wel minder kader om uit te werken, hè? En ik heb toch echt een behoorlijke oproep gehoord om meer te concretiseren, meer doelen aan te geven, die ruimtelijke kwaliteit beter uit te werken. Dus daar heb ik een goede voorzet voor gedaan en ik hoop dat u me daarin kunt volgen. Dat geeft een helder beeld over wat de volgende stap wordt. Ik weet niet of een van de heren nog iets wil aanvullen. Nee?
Helder antwoord. In de ordensvormende fase kunnen we horen graag wat u daarvan vindt. Mevrouw Kalk, heeft u een aanvullende vraag beeldvormend?
Dat mag u beoordelen. Ik snap uw antwoord, maar ik was ook overvallen. En dan heeft dat meer met de manier hoe het dan vervolgens wordt uitgewerkt. Hè? Want als ik hou hem vast.
Dank u. Ik denk dat dat heel goed is. Dan gaan we zo meteen lekker naar dat debat toe. Daar hoort dit gesprek thuis. Meneer De Jong, een beeldvormende vraag.
Een verzoek om misschien even 5 minuten te mogen schorsen aan uw voorzitter. Omdat een deel van mijn beeldvormende vragen gaan over die bijlagen D, E, F. Omdat ze geïncludeerd zijn. Maar op het moment dat we het in de oordeelsvorming komen dat we het niet gaan includeren. Of dat we dat eruit zouden willen hebben. Dan scheelt het toch een deel. Dus misschien heeft u 5 minuten voor ons.
Het is uw vergadering. 5 minuten, is dat akkoord? 5 minuten schorsen. Dan gaan wij verder. Nou, laten we zeggen om 10 voor half verder. Hebt u 4 minuten. Komt eraan? Oké. Nou, zullen we maar even heel kort wachten nog. Meneer de Jong, u hebt de schorsing aangevraagd, dus u krijgt het eerste woord. Ga je gang.
Ja, voorzitter, dank. We hebben even overlegd, maar mevrouw Van der Linden zou graag de uitkomst presenteren.
Vanzelfsprekend. Mevrouw Van der Linden, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad even als commissie met elkaar overlegd en het is een breed gedragen gevoel in deze commissie dat wij voornemens zijn om niet te gaan besluiten over bijlagen D, E en F. En wij willen graag in de oordeelsvorming nu even de tijd nemen om met elkaar door te praten over wat dan precies we wel als raadsbesluit gaan nemen. Hoe dat vervolgproces er dan uit moet zien.
Dank u wel. Voor wat betreft de orde van deze vergadering is dat geen ordevoorstel, maar gewoon een afspraak die u onderling hebt gemaakt. Daar gaat u zelf over. Dus dat is vanzelfsprekend. Dat is uw afspraak. De stoelen vallen er flauw van. Nee, ik ben niet geraakt. Nee. Ik wil nog steeds wel kort het beeldvormende vragenrondje afronden volgens uw eigen voorstel. En dan gaan we naar meneer De Jong van het CDA.
Voorzitter, dank. Ik zie rondom zero-emissiezones in de nota op pagina 27 dat u dat wil gaan voorbereiden voor 2027 binnen Centrumring in het winkelgebied op de Gijsbrecht. In de mobiliteitsvisie wordt dat aangevuld dat geldt voor vervuilende bestelbussen en vrachtwagens. Alleen dat zien we niet zo in de nota van zienswijze. Wordt dat zo aangevuld?
Dat is hier op gelijke wijze bedoeld. Dus als u dat zo benoemt, dan zullen we dat meenemen.
Jo, kort?
Ja, kort aanvullend, want rondom parkeernota en mobiliteitsvisie moeten er natuurlijk nog besluiten genomen worden. Zouden er amendementen kunnen komen? Zou dat van invloed kunnen worden? Worden die één op één doorvertaald?
Dat is de intentie, hè? Dus we zorgen dat het een en het ander aansluit. Als u een andere mobiliteitsvisie vaststelt, dan nemen we die mee.
Helder. Beeldvormende vragen. Meneer Dokter, Democraten Hilversum.
Ja, dank u voorzitter. Dat sluit er eigenlijk een beetje op aan. De omgevingsvisie zou een overkoepelende paraplu worden over al die sectorale deelvisies, zoals de woonvisie, mobiliteitsvisie en bijvoorbeeld ook het recente programma Groen en wat er nu allemaal nog op de rol staat. De integrale afweging in de omgevingsvisie zou afwijken, als die zou afwijken van een van die deelvisies, dan zou die deelvisie worden aangepast. Is dat in principe nog steeds van toepassing?
Wethouder.
Je ziet dat het een beetje zwaluwstaart moet ik zeggen. Hè? We zien bijvoorbeeld de woonvisie gaat ook uit van 6000 woningen. Dus die schrijven we hier ook op. We hebben ook niet altijd een mening dat het iets anders moet zijn nu we een jaar verder zijn. Dus programma Groen hebben we net vastgesteld. We zijn niet zo anders denkend dat we nu opeens denken dat moet iets heel anders worden. Dus daarom zwaluwstaart het. Dat wil niet zeggen dat als u op sommige punten zegt, ja maar hier moet het echt anders zijn, dan leidt het natuurlijk wel tot nieuw besluit. Dus ik wil niet zeggen dat het niet zo is, maar je ziet in de praktijk dat het een beetje zwaarder staat.
Is uw vraag beantwoord, meneer dokter? Ik zie u nog een beetje twijfelen.
Ja, niet naar tevredenheid, maar in ieder geval beantwoord.
Heel goed. Ja, de rest komt straks. Mevrouw Kalk, PvdA.
Ja, nee, dat zwaluwstaart, dat begrijp ik heel goed. Hè. Je begint niet in een blanke situatie als je die visie vaststelt. Maar wat mij dan verbaast is dat op sommige punten wel een voorschot wordt genomen op nog vast te stellen beleid. En hoe ziet u dat dan, bijvoorbeeld over het parkeerbeleid?
Wethouder.
Uiteindelijk komt de definitieve omgevingsvisie na de zomer. Dus wij zullen zorgen met wat u vaststelt over mobiliteitsvisie en parkeerbeleid, wat nu onder handen is, dat dat met elkaar in lijn is. Dat het niet elkaar tegenspreekt.
Mevrouw Kalk, aanvullend.
Ja, leidt dat. Want u neemt er een voorschot op in de zienswijzenota. Hoe moet ik dat voorschot dan duiden? Want dan, als het later weer gewijzigd wordt, stellen een gewijzigd parkeerbeleid vast. Deze raadsvergadering. En in de zienswijze zegt u wat anders. Hoe moet ik dat dan met elkaar rijmen? Dat begrijp ik echt niet.
Wethouder Walters.
Nou, uiteindelijk is de raad de baas. Dus ik wou zeggen, ja, als u een parkeerbeleid vaststelt die net iets anders is dan wij hier hebben staan, ja, dan ga ik het niet nog een keer aan u voorleggen om het weer terug te draaien of zo. Dus het moet met elkaar in lijn blijven.
Klopt die zo? Dank u wel. De raad is de baas, dat is nog maar eens vastgesteld. Mevrouw Jansson heeft een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de aangekondigde startnotitie participatiebeleid. Wordt die startnotitie participatiebeleid eerst voorgelegd aan de raad voordat die in die definitieve omgevingsvisie terechtkomt? En als vervolg daarop heeft u het ook over slaag- en faalfactoren in communicatie. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Worden die besloten door de raad? Hoe moet ik dat zien, dat traject?
Mevrouw Walters.
De startnotitie over participatiebeleid, daar kom ik gewoon naar u toe. Dus daar gaat de raad ook over praten. Het is per startnotitie een beetje verschillend of je die nou vaststelt of dat het om advies is. Daar kunt u dan nog van gedachten over wisselen. In ieder geval kom ik met u daarover praten. En u had het over die succes- en faalfactoren. Volgens mij staat hier dat we die zullen opnemen in de definitieve omgevingsvisie. Maar het participatiebeleid is eigenlijk een vervolg. Dat is niet dat weer in de omgevingsvisie komt.
Dank u wel voor de beantwoording. Verder nog beeldvormende vragen. Mevrouw van der Linden, VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, via u wil ik graag aan de wethouder vragen wat de overweging was om het eigen voortschrijdend inzicht vanuit het college toe te voegen aan een zienswijzenota over de zienswijze vanuit externe partijen en inwoners.
Wethouder Walters.
Uiteindelijk proberen we een zo goed mogelijk stuk neer te leggen en willen we duidelijk zijn over wat wij als volgende stap voorstellen. Dus wij hebben zelf enkele overwegingen waarvan ik denk, hé, hier moeten we misschien even bijstellen. En wat we vanavond doen, is dat we u vragen een heldere opdracht te geven. En wij vragen u dus ook deze inzichten om mij opdracht te geven om die te verwerken. Dus u heeft een helder beeld wat ik voorstel om te gaan verwerken. Daarom heb ik het hier opgenomen.
Dank u wel, meneer de Jong, CDA.
Ja, hij is in die zin aanvullend omdat het gaat over dat voorschrijdend inzicht. Dus als u mij toestaat, u geeft daarin aan op pagina 157. We stellen voor het onderzoek naar benodigde ondergrondse infrastructuur voor de energietransitie te laten vervallen. Omdat de zienswijzenota concrete tekstvoorstellen daartoe doet. En mijn vraag is van om een heel onderzoek vervangen met tekstvoorstellen. In hoeverre zijn deze tekstvoorstellen dan voldoende? En welke tekstvoorstellen zou ik dan moeten lezen die dit hele onderzoek doen laten vergeten?
Meneer Bakker.
Ja, heel concreet. De aanvulling uit de zienswijzenota die geeft invulling aan het onderzoek. Dus het is al inmiddels een stapje verder. Dus niet alleen meer, we zijn van plan onderzoek te doen. Maar op deze manier zijn we het aan het inrichten. En dat is al een stukje duidelijker en concreter dan dat het was.
Dank u wel voor uw beantwoording.
Ik wil nog weten waar dat staat.
Waar dat staat?
Ja.
Waar kan die tekst gevonden worden?
Dan moeten we even spullen.
Uit uw hoofd, mevrouw Kalk. Nou, dat antwoord, als dat zo meteen nog komt, meneer de Jong, dan kom ik even bij u terug. Mevrouw Kalk had nog een beeldvormende vraag.
Ja, geen aanvullende, nieuwe. Gaat even over aanvullende normeringen. Wij hebben in een van de vorige rondes ons nogal druk gemaakt ook over de voorzieningen en het ontbreken van een kader voor de voorzieningen. En ook hierin blijft het kader voor voorzieningen ontbreken. U zegt eigenlijk, we gaan niet normeren, maar geven een indicatie van wat in de toekomst nodig zal zijn. Ja, daar kan ik echt niet zoveel mee, wat in de toekomst nodig zal zijn. En we hebben heel vaak gepraat over basisvoorzieningen, noem maar op. Dus ik zou toch aan u willen vragen, waarom heeft u deze keuze gemaakt in plaats van een concrete voorstel?
Daar zat wel wat oordeel in hoor, maar goed. Wethouder Walters.
Nou, omdat we ook nog gaan onderzoeken, hoe moeten we beschouwen welke maatstaven voor voorziening je kan hebben. En hoe zijn bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht daarmee omgegaan? Die zijn daar meestal wat verder mee. Om nu op voorhand te zeggen, nou dat leidt tot harde normeringen. Dan zou ik eerst met u willen beschrijven, nou, dit zijn de indicatoren die eruit zitten, dit is ongeveer de range die we voor ons zien, wat vindt u daarvan, dan dat ik nu al zeg, dat leidt tot een harde normering. Ik moet eerst dat onderzoek nog doen, dus dat denk ik, dan loop ik wel een beetje hard.
Vervolgvraag van mevrouw Kolk.
Ik dacht dat we dat hadden afgesproken bij de vorige versie. Maar is dat niet zo dan?
Nog net een vraag van gemaakt? Ja, mevrouw Walters.
We hadden afgesproken dat onderzoek te doen. Het staat me niet bij of we afgesproken hebben dat dat dan meteen tot harde normen leidt. Kijk, u kunt normen afspreken, maar daar zitten natuurlijk ook veel gevolgen aan. Hè? Een norm opschrijven is eigenlijk niet zo moeilijk. Alleen, wat zijn de consequenties daarvan en wat betekent dat dan? Ik denk dat we het daar eerst even over moeten hebben. Voordat we nou zeker weten dat we dat hard willen normeren.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we naar meneer Vonk en daarna naar meneer Dokter. Dat is prima. Meneer Vonk, SP.
Ja, voorzitter. Mevrouw Koster had het over dat het college zelf heeft echter verzuimd fase 1 van het plan van aanpak uit te voeren. Het verkennen en vaststellen van de belangrijkste thema's voor de participatiefase. Participatie in fase 2. Wat is uw reactie daarop? Dat gaat over het verhaal van, ja, we willen geen scenario schetsen, want daar heeft de Raad niet om gevraagd.
Meneer Vonk, ik vind dit echt een vraag voor de orde volgende fase. Ik verzoek u die daarvoor te bewaren. Het is een politieke vraag, hartstikke goed, maar die gaat niet over wat heeft u daar opgeschreven en wat u nog niet begrijpt.
Ik vroeg net, gaat u nog reageren, wethouder, ja. Op de insprekers? En toen zegt u, als u geïnspireerd wordt door de insprekers, dan mag u die vraag stellen. Nu stel ik hem die vraag aan de wethouder, dan mag het niet. Dat verbaast me dan.
U mag het wel, maar even in de ordevormende fase, daar is die fase voor. Dan kunt u in debat hierover gaan. Op dit moment gaat het om beeldvormende vragen. Wat snapt u nog niet uit het voorliggende stuk of de besluiten? Meneer Dokter.
Dank u, voorzitter. Ik snap iets niet uit het voorliggende stuk en dat deel ik met een aantal van de insprekers die we gehoord hebben. Naar aanleiding van de zienswijze over het illusielandschap en de bouwhoogte, zegt u dat we in woonwijken en werklocaties goed kijken waar 2 tot 4 lagen goed aansluiten bij de omgeving en waar 5 tot 6 lagen passend kan zijn. Met als maximum 25 meter. Maar 25 meter zijn 8 bouwlagen. Even verderop zegt u dat het geen goed idee is om de hoogte zonder onderbouwing op voorhand te beperken. En grijpt u terug op de structuurvisie 2015, waar nog veel hogere bebouwingsmogelijkheden in zitten. Voor mijn begrip, bent u nu wel of niet voor een Hilversumse hoogtegrens van 20 meter of 6 bouwlagen?
Wethouder.
Ik stel nu niet voor om een harde grens van 20 meter in te zetten voor alle voor heel Hilversum. Dat lijkt me niet verstandig. En waarom lijkt het me dat niet verstandig? Omdat er heel veel uitdagingen liggen. We willen meer groen, we willen meer woningen, we willen meer kwaliteit in de woningen, we willen betaalbare woningen, het moet ook gerealiseerd kunnen worden, maar het moet wel allemaal dan binnen die 20 meter. Ja, ik denk, en het college denkt, dat er plekken zijn waar je toch gewoon wat meer hoogte wil hebben om al die ambities te realiseren. Want dat hebben we natuurlijk ook, ja, ik geef het toch ook maar, het voorbeeld bij Hunkemuller, is omdat we meer hoogte bij het spoor toestaan, krijgen we meer groen op de begane grond. Dat zijn afwegingen die je niet bij voorbaat wil afkappen. En daarom zeggen we, geef nou een algemeen beeld, dat geef ik wel met die zinnen die u voorleest. Maar om het nou hard af te kappen, ja, dat beperkt ons eigenlijk in wat we op al die doelstellingen willen bereiken.
Glashelder antwoord, dank u wel. Meneer Dokter, toch niet helder?
Nou, de wethouder maakt het erg moeilijk om niet inhoudelijk of oordeelvormend of politiek te reageren. Dus ik laat het hier maar even bij.
Dank u wel. Ik heb meneer Bakker, die gaf me aan een antwoord te hebben voor meneer De Jong. Meneer Bakker.
Ja, heel kort. Het wordt verwezen naar een link op pagina 29, maar het antwoord staat op pagina 30. Daar staan een paar stukken tekst die aan maatregel 4 worden toegevoegd. En die zouden de te schrappen onderzoekstekst moeten vervangen.
Dank u wel dat u dat zo snel heeft kunnen opzoeken. Ik zag nog mevrouw Jansson van Hart voor Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even inhaken op meneer Dokters opmerkingen. U schrijft op pagina 19 tot 21 dat u mogelijkheden ziet om de overgangen van stad naar landschap te versterken. Bedoelt u dan met versterken hoger bouwen?
Wethouder.
Goeie voor
Pagina 19 tot 21.
Ja. Meneer Beuving.
Het gaat dan niet om hoger bouwen, maar het versterken van de afscheiding tussen het illusielandschap en het project waar het dan om gaat. En er wordt hier verwezen naar Arena Park als voorbeeld, waarbij ingezet wordt op het versterken van de groene rand, om daarmee iets hoger te kunnen bouwen. Zodat het illusielandschap daarmee ook geborgd wordt.
Dus mevrouw Janssen, laat
ik vind het toch wat moeilijk antwoord, want het versterken van de afscheiding, dan zie ik zo'n muur, maar dat bedoelt u waarschijnlijk niet.
Meneer Beuving.
Nee, zoals het staat, het versterken van de overgang van stad naar landschap. Dus de overgang versterken. Dus meer groen langs de randen voegen, waarmee het zicht op de bebouwing minder wordt.
Dank
zo
u wel.
Is het bedoeld.
Ja, nou begrijp ik het.
Heel goed, fijn. Mevrouw Kalk, PvdA.
Dank u wel. Voorzitter, de wethouder die sprak net over dingen niet te zeer te willen vastleggen, naar aanleiding van de vraag over de bouwhoogte. Maar aan de andere kant legt u heel erg strikt vast dat u in de omgevingsvisie opneemt, expliciet opneemt, dat er geen concrete voorstellen komen om de functie van het vliegveld te veranderen. Dus waarom wordt dat dan op slot gezet? Terwijl je aan de andere kant ruimte zoekt. En dit is een van de plekken waar we grondeigenaar zijn en waar woningbouw op mogelijk zou zijn.
Heldere vraag, wethouder.
Ja, nou dan ben ik op dat punt, is het college duidelijk dat we niet zien dat we daar bebouwing toevoegen. Dus dan zeggen we gewoon duidelijk, we zien geen functiewijziging voor het vliegveld. Dat is lekker helder.
Ja, dat vind ik een beetje een flauw antwoord. U zoekt de ruimte in relatie tot de bouwhoogte vanwege de woningnood. U heeft grond en daar zet u bijvoorbeeld alles op slot. Dus dan is het toch een beetje raar als u zegt van ja, dat is duidelijk.
Of het een beetje raar is echt voor de ordersvormende fase. Laten we hem nou daarvoor bewaren, dan kunnen we dat debat daar goed voeren.
Ja, als u mij nu ontbreekt, dan kom ik vanzelf bij die beeldvormende vraag.
Oh, gelukkig.
Ja. Het punt is een beetje van waarom biedt u op het een ruimte, zoekt u ruimte en op het ander zet u grenzen, terwijl ze beide hetzelfde doel zouden kunnen dienen.
Wethouder.
Ja, dat kan hetzelfde doel dienen, maar dan gaat het daar ten koste voor een deel van de activiteiten van het vliegveld en daar kiest het college niet voor.
Dat vermoeden had ik al. Beeldvormende vragen nog. Meneer Nanninga, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje over de mobiliteit. Er staat al het een en ander beschreven over het beleid wat we volgende week volgens mij gaan bespreken. Ik ga ervan uit dat dat komt in dezelfde raad samen, dus dat zal wel goed geagendeerd worden. Maar dat stopprincipe is me nog niet helemaal helder. Is dat nou een algemeen principe wat we gaan vastleggen in de omgevingsvisie? Of is dat alleen iets wat we bij de verkeersinstallaties en bij het parkeerbeleid gaan toepassen? Dus is het een algemene regel of iets heel specifieks voor de verkeersautomatisering?
Is het een specifiek of slaat het alleen op mobiliteit, Stomp, wethouder?
Het stomprincipe slaat op mobiliteit en het stomprincipe voor mobiliteit staat in allebei. En volgens mij was het een amendement van de raad om ook met dat stom principe aan de slag te gaan. Dus dan laten we het consequent terugkomen.
Dank u wel, meneer Nanninga nog.
Ja, echt verhelderend. In de stukken staat dat het wordt opgenomen als inregeling van verkeersinstallaties. Dus de stoplichten, de slimme stoplichten. En voor het parkeerbeleid. Terwijl je kan het ook zien als een veel breder iets wat we ook in het algemeen in de ruimte gaan toepassen. Dus welke van de twee is het?
Wethouder.
Volgens mij is het het bredere plaatje, want het gaat natuurlijk ook over ruimte voor voetgangers en fietsers. En dat zit ook wel degelijk in de omgevingsvisie. Maar we zullen even kijken naar de formulering of dat goed met elkaar overeenkomt.
Dank u wel. Meneer Dokter.
Ja, dank u. Nog één een beetje andersoortige vraag. De omgevingswet die eist straks een omgevingsvisie als basis voor het juridische omgevingsplan en de uitvoeringsprogramma's. Stel nou eens dat de omgevingsvisie voor het einde van dit jaar, dus voor de inwerkingtreding van de omgevingswet, zou worden vastgesteld door de Raad. Is er dan wel een wettelijke basis? Of wordt het dan toch een structuurvisie, een structuurplan onder de figuur van de wet ruimtelijke ordening? En moet die na inwerkingtreding van de omgevingswet opnieuw worden vastgesteld?
Meneer dokter, dank u wel. Meneer Bakker.
Het eerste deel van uw vraag staat in het raadvoorstel. Als de omgevingsvisie voor 1 januari 2024 wordt vastgesteld, doet u dat als structuurvisie onder de WRO. Dus daar is de basis. En in het overgangsrecht zullen de dan geldende toekomstvisies, structuurvisies, ook gaan gelden voor als omgevingsvisie na 1 januari. En wij moeten er in het besluit voor zorgen dat het glashelder is dat dat gebeurt. Dus dat is meer een technische formulering in het raadsvoorstel bij vaststelling.
Aanvullend, meneer dokter? Nee, helder beantwoord. Beeldvormend, mevrouw Kalk.
Nou, die sluit nog even aan de vraag van meneer Nanninga. Dat gaat over de fietsers. Onderzoek doen naar een netwerk voor langzaam verkeer. En daarin gaat hij uit van fietsen en voetgangers. Maar de ontwikkeling van de fietser is naar snelfiets en is geen langzaam verkeer meer. Dus hoe ver, en dit is een toekomstvisie, in hoeverre houdt u daar rekening mee?
Wethouder Walters.
Ja, volgens mij heet het gewoon langzaam verkeer, wandelen en fietsen. En die fietsen gaan steeds sneller, maar of ze al een nieuwe term hebben? Nee, hè? Dus het gaat over wandelen en fietsen, ook al gaan die fietsen heel snel, maar ze gaan toch niet zo snel als een auto.
Mevrouw Kalk.
Nou, dat betwijfel ik. Sommige fietsen kunnen echt zo snel gaan, maar het gaat er juist om, dit is een toekomstvisie. En we weten ook dat hier best wel rekening mee gehouden gaat worden. Dus in hoeverre gaan wij anticiperen op dat dat gaat gebeuren?
Mevrouw.
Ja, anders gaan we even naar de formulering kijken. Misschien is langzaam verkeer dan gewoon een onhandig woordje. En dan vervangen we dat meer door wandelen en alle vormen van fietsvervoer.
Dank u wel. Beeldvormend verder nog. Anders dan gaan we door naar de...
Voorzitter, nog een aanvulling op beantwoording.
Ja, meneer
Burger. Het gaat om voetgangers en niet gemotoriseerd verkeer. En dat zijn ook elektrische fietsen, maar...
Dank u wel. Zullen wij doorgaan naar de ordevolgende fase? Dat u daadwerkelijk het gesprek met elkaar aangaat? Ja? Heel goed. Ik heb van een zekere jarige gehoord dat dat voor 10:30 moest. Dus die kunnen we bij deze afvinken.